De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Goedemorgen allemaal. Voordat ik de vergadering open, is mij een grote eer gedaan. Ik mag namelijk de begroting ontvangen, officieel. Dus dat gaan we doen en dat is buiten de orde van de vergadering. Dus de heer Schijk is ook gearriveerd, ondanks de busproblemen. Dat hoorde ik net. Misschien kun je ook nog een wat op. Nee, hoor. Dus na deze officieel moment dan gaan we verder met de vergadering. Nou, voor degenen die net het officiële moment hebben gemist, ik zou zeggen, check de socials later.
Hashtag bucketlist.
Hashtag bucketlist, nou. Volgens mij heb ik bijna alles al gehad. Nu nog een aangenomen amendement en ik heb alles gehad volgens mij. Goedemorgen dames en heren, welkom bij deze vergadering van het vak. En dank u wel, meneer Strijk, voor het aanbieden van de begroting die ik namens ons als staten heb mogen aanvaarden. En zoals u zelf al zegt, waarin de kaders worden vastgesteld en die we de komende weken gaan bespreken in de verschillende commissies. Te beginnen in de vak en daarna alle andere commissies. En uiteindelijk op 9 november gaan we bespreken en vindt de besluitvorming plaats in de Statenvergadering. Welkom niet alleen aan de leden van de commissie, de heer Strijk heb ik al gehad. Natuurlijk de heer Luijks, onze concerncontrole. En natuurlijk mevrouw Koedijk, die al sinds onze accountant. En haar collega, de heer Sichan Dul, laat zich excuseren, heb ik net begrepen. En zoals al vaker zeg ik nogmaals, de heer Luijks zit in de kring, zoals dat zo mooi heet. En hij mag, desgewenst kan hij bevraagd worden en ook gewoon deelnemen aan het gesprek, mocht hij daar denken dat daar behoefte aan is. Dan is hierbij de vergadering geopend. Mijn doelstelling is wel, met uw welvinden, dat we uiterlijk om 12 uur deze vergadering afronden. Dat is in ieder geval mijn planning. Dan gaan we over naar punt 2, de agenda vaststellen. Het is overzichtelijk. We hebben een gesprek met de accountant over de auditplannen. 3 statenvoorstellen. Zijn er verder nog opmerkingen of aanmerkingen op de agenda? Nee, dan is de agenda bij deze vastgesteld. De mededelingen. Ik heb begrepen dat de heer Strijk 1 mededeling heeft, dus ik geef u door. De heer Strijk.
Ja, voorzitter, ik praat u regelmatig even bij over de overleggen die binnen de BAC Financiën, het overleg van de 12 gedeputeerde financiën, plaatsvindt rondom of herijking belastinggebied, herijking van het provinciefonds of het nieuwe belastinggebied. Provinciefonds heb ik u vorige keer over bijgesproken, daar krijgt u ergens in de komende weken van ons conceptstukken voor, die wij ook nu nog niet kennen. En afgelopen week had ik een overleg met mijn collega's als het gaat over de ruimte die er in het coalitieakkoord van het kabinet is gegeven om tot een nieuw belastinggebied voor regionale en lokale overheden te komen. Ik moet zeggen dat dat overleg nog steeds een heel verkennende fase heeft met elkaar. En ik merk dat de verschillende collega's en ook GS'en er nog niet allemaal even uitgebreid over gesproken hebben. Dat we met elkaar ook nog aan het zoeken zijn. wat de beste manier van in gesprek gaan met het Rijk is. Ik merk dat een aantal van ons het ook heel belangrijk vindt om eerst heel duidelijke afspraken te maken over de groei van het provinciefonds in de komende tijd. Tot 2026 kennen we dat al, maar wat in de volksmond, nou, ik weet niet of dat echt de volksmond is, maar het ravijn is gaan heten, zeg maar. Het feit dat het provinciefonds in het ACRE weer afneemt vanaf 2026. Sommigen van ons vinden het echt belangrijk om eerst daar de afspraken over te hebben en dan pas te praten over de contouren van zo'n nieuw belastinggebied. Sommigen denken daar net wat anders over. Daar hebben we de afgelopen tijd over gesproken, afgelopen keer. Daar gaan we de volgende keer over verder. En u krijgt wel volgende week een brief van GS die aan alle provinciale staten wordt gestuurd door ons 12. Waarin we u daar wat verder over informeren. Dus gewoon maar even om u continu mee te nemen over wat ik daar bespreek, is dit tot nu toe de stand van zaken.
Dank u wel, meneer Strijk, voor deze mededelingen. Zijn er vragen, nog opmerkingen? Ja, daar dacht ik. De heer Jansen gaat de gang.
Ja, dat ravijnen, dat herkennen we allemaal. Maar dat voor de provincie, of in ieder geval voor onze provincie, valt het wat mee. Maar dat komt omdat die elektrische autootjes, die vrijstelling vanaf 2026 ook vervalt. Is dat ook onderwerp van gesprek? Hoe we met die elektrische auto's om moeten gaan? Met die belasting daarvan?
De heer Strijk.
In zijn algemeenheid is onderwerp van gesprek volgens artikel 2 financiële verhoudingswet dat de provincies richting Rijk zeggen, u geeft ons een hoop taken en u moet dus ook in staat blijven stellen om die taken echt op te kunnen pakken en daar moeten de financiën bij behoren. Een onderdeel daarvan is het mogelijke uitrollen van onze opbrengsten als elektrische auto's ook na 2025 vrijgesteld zouden blijven voor de motorrijtuigenbelasting. Dat is dus een onderwerp, maar wel in een veel bredere kader van ook andere onderwerpen die we met het Rijk hebben te bespreken als het hier over gaat.
Ja. Prima. Dan is daarmee het agenda punt 3, het onderwerp mededelingen, afgerond. Dan gaan we over naar agenda punt 4, de verslag van de financiële auditcommissie van 31 augustus 2022. Vragen of opmerkingen? Nee? Dan is het verslag daarbij vastgesteld met dankzegging aan de notulist. Ja, goedliste. Agenda punt 5, termijnagenda, motielijst, aandacht of opmerking over? Nee, dan is dat ook vastgesteld. Er is geen rondvraag ingediend en dan gaan we over naar de stukken ter bespreking. En dan begin ik met agenda punt 7, het auditplan van PwC en de raming met betrekking tot de uren en het budget. We gaan het auditplan bespreken. Er wordt dit jaar weer nadrukkelijk verzocht om speerpunten mee te geven. Doelstelling is dat we die in gezamenlijkheid vast gaan stellen. We spreken wat mij betreft dit auditplan in één termijn. En na de termijn van de Staten zal ik de accountant het woord geven en de gedeputeerde. En dan wil ik eerst graag mevrouw Koedijk het woord geven voor een toelichting op het auditplan, had ik begrepen. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. En ik hoop dat u me toestaat om eigenlijk alleen de wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar toe te lichten. Zoals u weet hebben wij de controleopdracht van u gekregen om de jaarrekening te controleren. Net zoals voorgaand jaar zal dat nog steeds zijn ten aanzien van de getrouwheid en ten aanzien van de rechtmatigheid. Want de wetgeving rondom de rechtmatigheidsverantwoording is net aangenomen, ook door de Eerste Kamer, en zal per 1 januari 2023 ingaan. Dus die wijziging komt per 2023, dus dit jaar nog zowel getrouwheid als rechtmatigheid in onze verklaring. We zijn met name ook aan het kijken naar de normalisering, hè, van wat verandert en wat verbetert er en wat betekent dat ook voor onze controleaanpak. En we hebben heel goed gekeken naar onze risicobeoordeling. En we hebben besloten om 2 risico's naar beneden bij te stellen. Dat betekent ook dat we daardoor minder controle inzet hoeven te hebben. De eerste gaat over de crediteure stamgegevens, het betaalproces. Daar zijn inmiddels maatregelen getroffen in de organisatie en kunnen we van een verhoogd risico naar een normaal risico. Dat betekent niet dat we niks doen, maar dat we een normale inzet hebben aan controleinspanning. En de andere, die risico dat we naar beneden zetten, is de overlopende passiva. Dus gaat niet helemaal, dat gaat naar een middenrisico. En dat heeft te maken dat we zien dat de afgelopen jaar minder correcties daarin zijn. Maar dat het nog altijd wel meer is dan we gebruikelijk vinden. Dus we zien verbetering, maar we hopen daar eigenlijk nog een stap. Maar we tussentijd doen we de risico zeg maar een halve stap naar beneden. Dus ik hoop dat u dat gezien hebt. De andere risico's zijn net zoals vorig jaar. Een groot deel komt voort uit onze controlestandaarden. Het zijn inherente risico's. Dus het zijn risico's zonder dat je de beheersmaatregelen meeneemt. En de enige heel specifieke die nog bij provincie Utrecht geldt, is het risico rondom de materiële vaste activa. Dat wat betreft de risico's. En dan kijk ik even naar de belangrijkste ontwikkeling. Naar de rechtmatigheidsverantwoording had ik net al genoemd. Wat we nu zien, en dat zal u niet verbazen, is dat de economische en maatschappelijke ontwikkelingen best wel heftig zijn op dit moment. En dat het natuurlijk ook invloed kan hebben op de financiële waardering van bijvoorbeeld grondexploitaties. Nou, daar zullen we goed naar kijken en ook proberen om dat zoveel mogelijk naar voren te halen. Dat is niet iets vreemds, maar dat heeft natuurlijk te maken met heel veel schattingsposten. En dat betekent met deze onzekerheden dat we ook goed naar moeten kijken hoe die uitgangspunten zijn behaald of bepaald en welke onzekerheden daarbij gelden. Wat ook nieuw zou zijn in de controleverklaring, en dat is een nieuwe aanpassing die gaat plaatsvinden ook over 2022, dat we iets gaan vertellen in de controleverklaring over de fraude en over hoe de organisatie zeg maar, de frauderisico's beheert en welke werkzaamheden wij daarover uitvoeren. Dat is nieuw. U was van ons gewend en dat zullen we zeker ook nog doen dat we daarover in het accountsverslag rapporteren. Maar nu zijn we ook verplicht om dat in de controleverklaring te doen. Net zoals iets over continuïteit, maar dat is bij provincies zal het meer zijn, iets over de financiële kengetallen. Een van de belangrijke ontwikkelingen, en daar wil ik u toch in meenemen, dat wij toch wel heel mooi vinden, is de CMP-implementatie. Dat is een continuous monitoring platform. Daar zitten monitors in om te zien of zeg maar de processen goed werken. Daar is provincie Utrecht vorig jaar mee begonnen, bijvoorbeeld rondom het betaalproces. En we hopen eigenlijk dat dat verder wordt voortgezet, zodat wij ook onze controleaanpak kunnen aanpassen en meer innoveren en meer datagericht gaan controleren. Nou, die stappen gaan we de komende periode met elkaar verkennen, zodat we dat in 2023 kunnen meenemen. Nou, tot slot een kleine wijziging rondom de controlestandaard die te maken heeft met de risicoanalyse. U ziet al dat we daar heel erg goed naar gekeken hebben. De controlestandaard vraagt ook van ons dat we meer breder kijken. Dat we niet alleen naar de financiële risico's kijken, maar meer een breder perspectief. Dus we kijken ook wat meer naar de klimaatrisico's, naar de IT-beheersing. Daar zult u ook van ons terug zien in ons accountantsverslag. Nou, dat was eigenlijk wat ik wilde vertellen over de controleplannen. U heeft ook gezien dat wij een nieuw budgetvoorstel hebben gemaakt. Nou, daar ziet u in dat wij goed gekeken hebben hoe we weer verder kunnen normaliseren. We hebben ook gezien dat we die risico's hebben afgeschaald en dat we daardoor ook minder inzet hebben. Toch ziet u nog dat we wel hebben aangepast naar onze oorspronkelijke normalisering. Hè? Dan zouden we nog in lagere uren zitten. We hebben dat aangepast naar aanleiding van vorig jaar, toen we gezien hebben dat we toch nog meer uren nodig hadden. En dat er nog een stap moet gezet worden in de beheersing. En we hebben daarin een range aangegeven, zodat we denken van dit zijn de uren die we minimaal nodig hebben. En dat is, denken we, maximaal. Daar wil ik nog wel één opmerking bij maken. Er zijn diverse wisselingen geweest, zowel bij ons als ook in de organisatie. Dat is best wel ingewikkeld, even van goh, wat heeft dat voor invloed. Maar we hebben dat nog niet meegewogen in onze uren. Maar we hebben wel afgesproken dat we dat zo snel mogelijk, als we merken dat daar toch misschien extra uren voor nodig zijn, dat we dat zo snel mogelijk bij aan tafel brengen. Voorzitter, ik wou het hierbij laten.
Dank u wel, mevrouw Koedijk, voor uw uitgebreide toelichting. Dan ga ik de fracties af en ik had eigenlijk besloten dit keer eerst met de digitale deelnemer te beginnen. Deelnemers, volgens mij de heer Westlaken. Ik weet niet of u bijdrage heeft, ik zag u nog niet in beeld. Kijk eens, goedemorgen, heer Westlaken.
Goedemorgen, allemaal. Ja, mijn excuus is dat ik nog niet fysiek aanwezig ben, maar dat heeft te maken met de oplopende infecties en het feit dat ik mijn booster nog niet gekregen heb. Ik hoop het vrijdag te doen, dus de wereld gaat er veel beter uitzien voor mij. Hartelijk dank aan de accountant voor de toelichting. Ik ben heel blij dat de normalisering van het aantal uren daadwerkelijk inzet. En ik hoop ook doorzet. Ik dank haar ook over de toelichting wat er gewijzigd is ten opzichte van vorig jaar. Ik ben het hier helemaal mee eens. Ik heb daar verder ook geen opmerkingen over, behalve dan dat het mij elke keer weer verbaast. En ik denk dat ik het ook ieder jaar weer ga zeggen. Dat we 24 bladzijden moeten doorlezen voor de drie wijzigingen die u ons net verteld hebt. Volgens mij kan het wel wat efficiënter. En dat scheelt ook weer uren. Dank u wel.
Meneer Westlaken, vanuit het CDA nog speerpunten om mee te geven in de controle richting de accountant?
Nou ja, één ding. Maar misschien dat het vanzelf wel omhoog komt. We hebben natuurlijk regelmatig wat vragen gesteld over de begrotingsvoorbereidingen. En de niet uitgekeerde begrotingsonderdelen. Misschien, ik weet niet of het mogelijk is. Maar zou er eens gekeken kunnen worden expliciet naar de werking van het subsidieloket? Want daar zit natuurlijk de grote uitgavenpost van ons. En we merken elke keer weer dat niet helemaal gelijk loopt met de verwachtingen die we ieder jaar hebben. En wellicht dat de accountant daar eens naar kan kijken en voor ons intelligente adviezen geven.
Dank u wel. Dan begin ik aan mijn rechterkant, de VVD. Ik neem aan dat de heer Jans het woord mag geven.
Ja, dank u wel. Dank aan de accountant voor het auditplan. Herkenbaar de lijn dat er een aantal risico's nu wat lager gesteld kunnen worden. Dat is natuurlijk ook waar we het college ook dankbaar voor zijn. Dat er nu dan stappen worden gezet die ook zichtbaar tot resultaten gaan leiden. Dus dat is plezierig om te horen. Eigenlijk twee vragen. Onze wens is om natuurlijk al langer om een versnelling in het jaarrekeningproces te krijgen. Zodat we eerder de jaarrekening ter bespreking hebben. In ieder geval voordat we de kadernota vaststellen. En niet alleen in de vergadering. Maar goed, dat snapt u denk ik wel wat ik bedoel. Hoe zitten we daar? Hoe is daar het perspectief? We weten dat deze periode niet gaat lukken. Maar zetten we daar ook stappen in? Dat is vraag 1. En 2, en dat is misschien ook meteen onze vraag voor het aparte studieobject. Het subsidieproces blijft een sterk bepalende factor ook in de resultaten, hoe de controle verloopt. Dus wij zouden graag, misschien dat u dat al doet van zichzelf, maar een bijzondere aandacht voor het subsidieproces en dan met name de uitgaande subsidies. U zegt iets over inkomende subsidies, maar wat ons betreft ook, hoe verloopt dat nu met het digitaliseren van het subsidieproces? Maar ook het vraagstuk rondom de lastneming, of dat in het juiste jaar gebeurt en conform alle regelgeving die daarvoor geldt. Dank u wel.
Meneer Jansen, dank u wel. Ik ga door naar de heer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank. Dank ook voor de herkenbare teksten die we weer lazen. Veel overlap. Ik werd een beetje getriggerd door de ureninschatting en de klassificatie van de kwaliteit van de interne beheersing, financiële administratie. Die werd geraamd voor 2022 op normaal. En u constateert op basis van het functioneren hier in de organisatie dat die nog mager / normaal is. Kunt u dat wat meer onderbouwen? En ziet u dan onvoldoende vooruitgang in de BVB? Want tegelijk zien wij wel heel veel steeds meer groene bolletjes gerapporteerd worden aan ons van dingen die uitgevoerd en doorgevoerd zijn. Dus ik ben benieuwd wat uw observatie er is. En dat heeft natuurlijk ook effect op de ureninschatting. Dat er ongeveer 230 uur meer wordt geraamd als ondergrens dan de verwachte ondergrens vorig jaar. Kunt u dat nog iets meer onderbouwen waar die 230 uur dan precies in gaan zitten, naar uw verwachting? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Oosten. Speerpunten, ja. De griffierde.
De speerpunten heb ik nu niet paraat om mee te geven. Anders dan dat we naar de subsidies inderdaad ook afhankelijk of verwachtingsvol kijken. En wat daarvoor adviezen uit zouden kunnen komen, dat het CDA al noemde. Maar voor de rest heb ik geen actieve speerpunten.
Helder, dank u wel. De heer Derksen.
Ook geen passieve. dank voor de stukken. Zo gaat dat hier. Ik was even benieuwd wat die nieuwe wet precies gaat inhouden. Misschien kan mevrouw Koedijk dat in een paar zinnen toelichten. Die net in de Eerste Kamer is aangenomen. Waarvan u zei dat die in 2023 van toepassing zou zijn.
Ja.
Mevrouw Koedijk is onze adviseur, dus ik zou eigenlijk aan mevrouw Koedijk willen vragen welke actieve speerpunten zij aan ons zou willen meegeven. Wat vindt u nou het meest risicovol nog steeds in onze administratie? En de laatste vraag gaat over de opmerking die mevrouw Koedijk maakte over klimaatrisico's. Gaat mevrouw Goedijk nu Gerrit Hiemstra bellen, hoe het weer is? Hoe gaat u beoordelen wat nou een klimaatrisico is of niet? Daar zou ik graag wat meer over willen weten.
Dank u wel, de heer Mulder.
Ja, dank voorzitter. Ja, allereerst ook complimenten voor de mooie opdrachtsformulering. En, het was, ik heb niet zo'n bezwaar tegen de hoeveelheid pagina's. Ik vind dat eigenlijk altijd heel plezierig. Het geeft ook een beetje aan dat we te maken hebben met een accountant die inmiddels behoorlijk is ingewerkt. En dat is ook heel plezierig. Ja, een paar kleine puntjes. Ten eerste geeft u zelf aan dat er wordt gekeken naar de toekomstige inrichting van het trambedrijf. Misschien kunt u toelichten, ik vroeg me eigenlijk af, betekent dat u minder secuur gaat kijken omdat het allemaal toch gaat veranderen? Of gaat u dit ook extra volgen, welke effecten dit heeft op de organisatie? Dan de speerpunten van onze kant. U gaf zelf eigenlijk al aan de hele exploitatie, de grondexploitatie, Hart van de Heuvelrug. Dat baart ons eerlijk gezegd ook best zorgen. Ook gelet op alle marktontwikkelingen. Misschien dat de gedeputeerde daar ook nog even kort op terug zou kunnen komen op wat de organisatie daar zelf ook aan doet om in te spelen op de veranderingen die aan de orde zijn. En voor de rest zouden we willen meegeven, en de gedeputeerde die zal ongetwijfeld terugreageren, dat het in dat geval om klein bier gaat. En daar heeft hij ook gelijk in, maar toch. Dus als speerpunt zouden wij mee willen geven de grondwaterheffing. Om nog eens een keer te kijken naar de rechtmatigheid en wetmatigheid van de aanslagen die worden opgelegd. We vinden gewoon die grondwaterheffing toch een belangrijk punt. Waarvan ik zelf eigenlijk de overtuiging heb dat als we daarover een aantal jaren op terugkijken. Dat we denken van hoe hebben we dat eigenlijk zo kunnen veronachtzamen in de afgelopen periode. En dan heb ik nog een klein punt over de CISA-dossiers. Er waren natuurlijk veel afkortingen voor mij ook niet allemaal bekend. De CISA, ik heb de afkorting kunnen achterhalen. Single Information, Single Audit. Maar misschien toch voor mij nog eventjes, het kwam een aantal keren terug in de opdrachtformulering nog eventjes van wat precies uw haakje is en wat dat betreft. En dan ben ik door mijn opmerkingen heen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Mulder. Dan ga ik over naar de ChristenUnie, de heer Wolting.
Dank u wel. Ook wat ons betreft hartelijk dank voor het hele spul wat we ontvangen hebben. We hebben er weer heel wat uurtjes aan kunnen besteden. Niet altijd, dus blij ook dat de risico's steeds beter beheersbaar zijn. En ook daar de complimenten voor iedereen die daarmee bezig is. Verder wil ik hier geen opmerking maken. En als speerpunt van de controle zou ik toch wel willen vragen eens een keer naar het hele dossier van de voorzieningen te kijken. Hè, als wij zien dat we in de begroting 124 miljoen uitgaven hebben aan voorzieningen en inkomsten 178 miljoen. Dat is gewoon een kwart van de begroting. Er wordt zo verschrikkelijk veel geschoven met voorzieningen. En ik zou eens aan de accountant willen vragen van, ziet u mogelijkheden om dat geschuif met voorzieningen eens een keer heel erg terug te dringen? Want ik heb het idee dat we heel veel geld in de voorzieningenpot stoppen, omdat we het geld dit jaar niet uit kunnen geven. En volgend jaar hebben we in de begroting weer dezelfde situatie, want het probleem schuift elk jaar gewoon door. Dus je kunt volgens mij gewoon zeggen van, heel veel voorzieningen kun je gewoon loslaten, want je kunt dat gewoon begroten van, nou ja, we geven volgend jaar toch maar dat bedrag uit en niet
Sorry,
meer.
De voorzitter.
Dus ik wou daar graag een aandacht voor hebben.
Sorry, ik zal even diep na te denken. Ik
zit even ook te luisteren en ik zie ook een aantal collega's kijken. Bedoelt u voorzieningen of reserves? Want voorzieningen hebben een verplichtend karakter, daar hebben we niet zoveel in te kiezen.
Of die reserves, sorry.
Ja, nee, oké. Okay. Nee. Nou.
Je hebt helemaal gelijk.
Ja. Nou ja, die bot gaat u even helder. De reserves, hè?
Ja.
Maar neem ik aan de bestemmingsreserves. Dan kunt u ook de voorzieningen ook natuurlijk doorlopen.
Ja,
maar...
ja. De reserves, sorry.
Ja, het maakt niet uit. Dat was het.
Dank u
wel. Dank u wel. Maar even dank u wel voor de verheldering. Ik hoorde... uw punten, dus de voorziening. Oh, sorry, die ga ik zelf doorhalen. Maar uw speerpunt is in ieder geval om een keer goed door de reserves heen te lopen. Begrijp
ja, en,
goed, hè?
En met name of we dat gewoon, dat gigantische bedrag, niet heel erg kunnen downsizen.
Oké, okay, dank u. De heer Egmond, gaat u gaan.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb geen vraag of opmerking en ik heb ook geen voorstel voor een speerpunt.
Dat gaat lekker. De heer De Droog.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ook namens ons natuurlijk dank voor het auditplan. Ik heb een drietal vragen. Eentje waarbij ik even wil aansluiten bij de SGP. Waarbij we natuurlijk ook keken van, goh, de verwachting was dat het naar normaal zou gaan. Ik ben vooral benieuwd van, is het redelijk in te schatten, is het redelijk te zeggen dat we überhaupt als deze provincie zijnde naar normaal zouden kunnen gaan? Is die verwachting wel terecht om die te wekken? En dan is vooral de vraag van, waar zit hem dat dan in? Welke punten kunnen we daar dan nog in maken? Wat betreft speerpunten, ik weet niet of het een speerpunt mag zijn, maar misschien wel een aandachtspuntje. We horen natuurlijk momenteel veel als het gaat om de veranderingen in de economie. Zeker daar waar het gaat om inflatie, die natuurlijk keihard gaat. Tegelijkertijd zien we ook een provincie die al een tijdje voorspelt de komende jaren in de richting van lenen te gaan. In plaats van geld te parkeren. Dus dat betekent ook dat het renterisico ergens gaat komen. En de rente zie je natuurlijk ook komen. Dus ik was vooral benieuwd van, als u dan toch met de controle bezig bent, kunt u dan meenemen van in welke mate is deze organisatie in staat om ook te anticiperen op die zaken die eraan komen. Dat zal ook een impact hebben mogelijk op de, nou ja, op de inschattingen die daarin zitten. Even kijken. En een derde is, onder ontwikkelingen maakt u een aantal opmerkingen, geeft u adviezen op het gebied van klimaat en de SDG's, ESG. En voor mij zijn het met name, dat was eerder in het kadernota-debat, hebben we het er ook over gehad. Hè. Ik heb nou ook een motie ingediend ten aanzien van een PNC-cyclus voor klimaat. En toen kwam al vanuit de gedeputeerde kwam de reactie van, ja, maar dan gaan we PwC inschakelen. Dat is heel handig, die kunnen dan meedenken. En dan denk ik, ja, dan maak ik me toch een klein beetje zorgen. Met mijn eigen accountants achtergrond denk ik dan toch van, ja, laten we nou niet aan de voorkant, terwijl we nog aan het pionieren zijn, de accountants al bepalen hoe, zeg maar, de kaders eruit zien. En het gaan certificeren. Dus kunt u daar dan in ieder geval aan meegeven, pioniert u vooral mee en adviseert u vooral, maar zorgt er ook vooral voor dat de organisatie niet in een soort van klem komt te zitten. En geef ze de ruimte om te ontdekken, samen met anderen in de wereld, hoe we dat mogen gaan vormgeven in de toekomst. Dank u wel.
Helder, dank u wel, meneer Droog. Mevrouw Groen, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even kijken, in aanvulling op wat hiervoor allemaal is gezegd, heb ik toch ook nog weer net even andere dingen. In uw controleaanpak heeft u het over de IT-aanpak en de cyberbeveiliging. Ik vroeg me af of het de cyberbeveiliging, of dat nou het type rapport is. Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in wat u daadwerkelijk doet daar. Dat hoef ik niet van tevoren per se te weten, maar ik zou het eigenlijk heel graag achteraf wat meer willen inzien. Dat is dus een vraag aan zowel u als de gedeputeerde. Is dat een rapport wat ik eventueel als bijlage of wat er staat als bijlage? Want iedereen moet het dan natuurlijk kunnen krijgen. Dit is wel echt mijn pet peeve, dus dat is niet. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd wat jullie precies daar doen. Want het wisselt nogal wat je kunt controleren in wat je gecontroleerd hebt, denk ik. Daarnaast mis ik eigenlijk in zowel de IT-aanpak als cyberbeveiliging, als in het onderdeel overige onderwerpen, of jullie ook controleren of de bio overal is neergezet als credential, als eis. En in hoe de implementatie daarvan is hier in dit huis, want dat vraag ik me eigenlijk af. Ik kom de bio nergens tegen, terwijl dat volgens mij de baseline voor de overheid is. Dus ik vroeg me af of u daarnaar kon kijken. Dat is ook een van de dingen waarvan ik dacht, ja, ik mis dat in de aanpak. Terwijl dat voor ons IT-huis belangrijk is. Ten aanzien van uw rapport heb ik over de overige onderwerpen waar u op gaat controleren. De ESG-thema's en CMP. Ik heb CMP opgeschreven, maar waar het voor staat weet ik even niet meer. Maar het is een van de twee overige thema's. Ik was heel benieuwd, voor mij kwamen die in dit rapport echt volledig uit de lucht vallen. Op de inhoud ervan Nou, zie ik de andere kant op dan de heer Derks ook nog wel wat punten en komma's waarvan ik denk, goh, kan dit niet omvangrijker, beter en doorvrochter als u daar dan toch naar gaat kijken? Dus ik vroeg me eigenlijk vooral nu even af, waar komt dit vandaan? Dank u wel, wat moeten we ermee? Wat voor betekenis is het dat? Als laatste, qua speerpunt, ik had natuurlijk al even iets gezegd over de bio. Het andere onderwerp, ja, het is wel een ander onderwerp, maar goed, ik geef hem nu alvast maar mee. Dan kan hij misschien volgend jaar een keer gedaan worden. Ik vroeg mij af of het niet interessant zou zijn voor de accountant om eens te kijken naar de procesinrichting rond onze, eigenlijk onze hele digitalisering. Hè. Nu pakken jullie een deel daarvan, maar uiteindelijk is heel veel van de digitalisering en de security op digitalisering, zowel als je het hebt over privacy, ethische kwesties als cybersecurity, is procesinrichting, oefenen, bekijken, zorgen dat de juiste vinkjes op de juiste, nou ja, de vlagjes op het juiste moment omhoog gaan en niemand reageert. Is dat iets wat jullie zouden kunnen controleren of waar we iets mee zouden kunnen? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Groen, voor uw bijdrage. Ik kijk heel veel naar de digitaal. De heer Westlaak hebben we gehad. Zijn er nog andere partijen? Want ik zie niemand in beeld. Prima. Dan hebben we iedereen, alle partijen, eerste die aanwezig zijn in deze vergadering, in alle fracties een eerste termijn gehad. Dan is mijn voorstel dat ik eerst de accountant het woord geef en daarna de gedeputeerde. En misschien ook omdat we het ook over speerpunten hebben. Ik weet niet of u daar iets over kan zeggen. Oké, ik zie u al knikken. Dat komt goed. Als u een, want ik hoor volgens mij de heer Van Wickenberg van, de heer Derksen vragen van welke speerpunten zou u zelf hebben. De accountant, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik was van plan gewoon even de vragen langs te lopen. De opmerking van de heer Westerlaken dat 24 pagina's is, dat kan ik niet ontkennen. Waar het niet dat ik altijd hoop dat de, ik kijk naar boven, want daar zit u voor mij, dat we op de hoofdboodschappen eigenlijk de kern hebben gepakt. Dus misschien kunt u voortaan daar beginnen. Dat helpt denk ik met het lezen. Even over het speerpunt. Ik wil er ook even op reflecteren op de speerpunten die zijn doorgegeven. En meneer Westerlaken die noemt als eerste zeg maar, het subsidieproces. Maar die noemt met name ook het monitoren van de besteding. Hè? Van goh, gaan we wel of niet een onderbesteding krijgen. Dat is iets anders dan wat ik meneer Jansen hoorde zeggen. Want meneer Jansen vroeg echt over hoe gaat het nou met dit nieuwe proces dat in 2023 wordt geïmplementeerd en hoe zit het nou met die lastneming en dat soort zaken. Dus dat zijn twee speerpunten waarvan die van de heer Jansen wat dichter zeg maar, bij onze werkzaamheden zitten. En die van de heer Westlaken echt een vraag zal zijn van goh, hoe monitort de provincie nou hoe het loopt met de bestedingen. Dat zou de vraag zijn die ik zou kunnen in kaart zou kunnen brengen. Dus dat is aan u dan om die keuze te maken. De heer Jansen vroeg ook naar de versnelling. Nou, dat wilden wij natuurlijk zelf ook heel, heel graag. We hebben hem voor dit jaar weer niet ingezet. Maar dat heeft ook te maken met een aantal ontwikkelingen die nog gaande zijn. En dat, ik denk dat we daar ook wel de vraag van de heer Van Dikkenberg en de Droog, denk ik, beantwoorden van wat zit er nou nog tussen. Hè? We zien een aantal processen die nog verbeterd moeten worden. Vorig jaar bij de eindejaars kwam door ziekte een aantal dingen in de klem. Maar ook bijvoorbeeld de CISA, die kom ik straks ook nog wel op terug, erg ontplofte. Maar ook en de materiële vaste activa, wat nog heel erg lastig was om te controleren. Dat zijn zaken die worden opgelost, ook in de komende periode, door nieuwe systemen, door nieuwe inrichting van processen. En dat, ja, zeg maar, daar moeten we op wachten om ook die versnelling, denk ik, goed naar binnen te halen. Maar we proberen het elke keer weer en we bespreken elke keer met elkaar van, goh, wat kan er naar voren? Hoe kunnen we meer in december controleren, zodat het minder in de piek komt?
Voorzitter.
Meneer Droog.
Om er toch even specifiek gewoon eens op in te gaan. Ik hoor u natuurlijk ieder jaar de opmerkingen over de materiële vaste activa maken. En dan kom ik een beetje uit mijn eigen vinkverleden. En denk ik van, jeetje, die materiële vaste activa, als we die eenmaal een keer in kaart hebben. En daarna is het toch gewoon een kwestie van de mutaties blijven monitoren met elkaar. Is dat nou zo complex bij een provincie?
Het is zo complex, voorzitter, omdat in dit geval zeg maar, het systeem niet is gebouwd op dat je de lastneming goed, zeg maar, dat je goed activeert en dan gaat afschrijven. Dus het zit nog in, het is gebouwd in de tijd dat het meteen in de lasten kwam. Dus het proces is gewoon niet ideaal en daardoor moet er veel handmatig worden gecorrigeerd of worden geboekt. En daardoor is het zo ingewikkeld. En daarom is dat nieuwe systeem ook een goede oplossing. Dus het is echt iets heel specifieks wat hier speelt. Uh, Meneer Janssens, de versnelling en het subsidieproces. Overigens, ten aanzien van de lastneming heeft u kunnen zien dat we het risicoprofiel naar beneden hebben bijgesteld, omdat we gezien hebben dat daar vorig jaar goed op is ingespeeld. Nou, de heer Van de Dikkenberg, hoop ik dat ik de eerste dus een antwoord heb gegeven waarom het nog niet normaal is. Dan de heer Derksen. De nieuwe wet die is aangenomen, die heeft lang op zich laten wachten, maar dat is de wet dat het college zelfstandig verantwoording moet leggen over de rechtmatigheid van de financiële transacties in de jaarrekening. Dat betekent dat volgend jaar in de jaarrekening een verantwoording van het college staat en in de paragraaf een toelichting op de bevindingen van de rechtmatigheid en dat wij als accountants zeg maar controleren of dat een getrouw beeld is. Dus we zijn nog niet buitenspel, ik zie dat aan uw gezicht, dat u dat natuurlijk dacht. Maar nee, wij als accountants gaan kijken of dat een getrouw beeld is. Dus heeft het college dat goed verantwoord. En dat is eigenlijk hetzelfde als nu met de jaarrekening, hè? Want het college verantwoordt zeg maar de uitgaven en dat moet getrouw en wij controleren de getrouwheid. Als ik denk aan speerpunten voor de provincie, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind het best lastig, omdat we de afgelopen periode denk ik ook met elkaar steeds in die verbeteringen in slag hebben gemaakt. En we zien dat de restrisico's eigenlijk zitten, dat zijn mijn speerpunten in de controle. Dus je ziet eigenlijk al aan waar het een verhoogd risico is, waar ik extra aandacht aan geef. Hele vernieuwende zaken het komende jaar zit hem denk ik op de risicobeheersingsproces waar we meer naar gaan zouden kijken. Dus daar zou ik dan op verdiepen, nog verder. Dus dat zou ik dan als speerpunt meenemen. En u vroeg zich af, wat gaat u nou doen aan die klimaatrisico's? Ik ga ze niet bepalen. Dus ik hoef niemand te bellen. Alleen wel de organisatie. Het is denk ik belangrijk, wij vinden het belangrijk om na te denken van, goh, hoe worden die klimaatrisico's al meegenomen in de gewone risicoanalyses van de provincie? En hoe wordt er ook al nagedacht wat dat financieel ook voor consequenties zal zijn in de begroting of in het vermogen? Dus het is eigenlijk een gesprek dat wij willen aangaan om voor de toekomst, om te kijken van, goh, anticipeert de provincie daar al op? Hoe zijn ze ermee bezig? Waar lopen ze tegenaan? En door het gesprek te hebben, hopen we het eigenlijk te stimuleren.
De heer Derksen, uw reactie.
Maar kan ik het dan... we zitten best wel een eindje van de zee af, dus ik weet niet of u zich risico's van zeespiegelstijging, die al eeuwigheid marginaal is, gaat beoordelen. Dus hoe beoordeelt u nu of een klimaat op zich een risico is? Door wie laat u zich dat aanpraten?
Dat zijn uw woorden. Mevrouw.
Ik beoordeel niet of het een risico is voor provincie Utrecht. Ik beoordeel hoe het proces bij provincie Utrecht tot stand is gekomen. Of daar de goede mensen bij betrokken zijn om dat goed te kunnen doen. Of er last is van hittestress. Of omdat misschien het veen inklinkt, doordat het droger is. Of dat er last is van wateroverlast. Dus dat zijn zaken, denk ik, waar ik verwacht dat de provincie over nadenkt.
Ja, dan ben ik een beetje gerustgesteld, want het gaat gewoon over het weer. Dus dat is mooi. Ja.
Volgens mij is mevrouw Koedijk duidelijk. Gaat u verder met de beantwoordingen?
Laat ik maar gauw over het trambedrijf hebben. Meneer Mulder. Meneer Mulder, een aantal vragen. U zei, we beschrijven de ontwikkeling rondom het trambedrijf. We hebben dat eigenlijk benoemd van, goh, dat speelt in de provincie. Dat volgen wij uiteraard. Daar hebben we ook gesprekken over. Goh, wat zou dat betekenen? Het wil juist niet zeggen dat we minder doen. Maar wel kijken van, wat zijn de consequenties? En ook met de organisatie hebben van, wat betekent dat dan bij implementatie? En hoe moeten we dat goed organiseren? Zodat we niet verrast worden dat het in de jaarrekening niet goed zou gaan. Dus dat is eigenlijk meer zorgen dat we problemen voorkomen. De speerpunt wat u vroeg was van de hart van de regel gegaan, was aan de gedeputeerde. Wij zullen sowieso kijken naar de inschattingen. Dat was eigenlijk wat ik net zei. Het is best wel economisch anders dan andere jaren, laat ik het zo maar formuleren. En ja, we zullen dus heel goed naar die inschattingen kijken en hoe de provincie daarmee omgaat. Ik wil niet zeggen dat er geen onzekerheden zullen zijn, maar we zullen zeker kijken hoe de provincie dat verwoordt ook in de rapportages naar u toe. En de grondwaterheffing, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook even moest kijken van, wat is dat? Wij
ja, wat zouden wij daaraan kunnen doen? En ik weet niet of dat is wat u zoekt. Vaak wordt zo'n heffing berekend. En wij kunnen wel kijken van hoe is die berekening tot stand gekomen. En hoe zijn dan de werkelijke cijfers geweest. Dat zouden we kunnen doen. Maar of het terecht is dat er grondwaterheffing wordt. En of de politieke vraag, zal ik niet beantwoorden. En dan de vraag over de CISA. Ja, sorry dat het niet is uitgelegd, want inmiddels denken we dan dat iedereen het weet. Maar nee, het is inderdaad single information, single audit. En dat heeft, het heeft ooit ontstaan dat er vroeger vanuit het Rijk kwamen de specifieke uitkeringen. En er moest er per subsidie of per specifieke uitkering moest er een verantwoording bij en een verklaring van de accountant. Dus om de administratieve last te verlagen, is dat in een bijlage nu verantwoord in de jaarrekening. En controleren wij zeg maar gedurende de jaarrekeningcontrole ook die bijlage erbij en geven we er in feite één verklaring bij. Dus dat is eigenlijk bedoeld om de administratieve lasten te verlichten. Wat we nu zien is dat de afgelopen 2 jaar het aantal CISA-regelingen enorm is toegenomen vanwege corona, vanwege de vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook vanwege regio-deals en het klimaat. Dus dat is, het instrument wordt weer meer gebruikt. En dat was ook altijd op een heel laat moment bekend. En wat er nog extra ingewikkeld aan is dat het Rijk er ook regels bij geeft waar wij op moeten controleren. En dat maakt het soms toch nog weer best wel arbeidsintensief. dan het...
Meneer De Droog, ja.
Ik zie de heer Luijks heel, heel driftig meeknikken. Is het ook echt niet te anticiperen?
De heer Luijks?
Nou, u heeft mijn neeschudden verkeerd geïnterpreteerd. Ik vind dit een heel raar construct. Ik vind eigenlijk dat jullie als Provinciale Staten over de besteding van de middelen gaan. En zo'n regeling hoort gewoon onderdeel in het provinciefonds te zitten en tot de verantwoording te leiden. En je ziet nu een enorme wildgroei aan regelingen. Ik ben ook heel benieuwd hoe die 3 transities straks door onze administratie gaan lopen. Wat voor administratieve lasten daar op ons afkomen. En dat is de reden waarom ik nee schudde. Want ik zie dit, ik vind de artikel 2 discussie die we te voeren met het Rijk daarin misschien helpen. Maar ik vind dit geen goede aanpak vanuit het Rijk. Dus dat was mijn nee.
Nou, de heer Droog.
Ja, ik was nog even benieuwd of ik hier ook een oproep vernam van de heer Luijks aan ons om misschien met Den Haag in contact te treden.
Wat mij betreft graag, in mijn rol als concerncontroller adviseer ik natuurlijk ook het college om dat soort stappen te nemen. En die zie ik dus ook wel gebeuren. Maar het is een ingewikkeld politiek gebeuren waar je dan in terechtkomt vanuit 12 verschillende provincies. En het Rijk, wat ook een hele duidelijke agenda heeft. Dus ik snap daar dat het ook lastig is. Maar...
Dank u wel voor uw toelichting. Mevrouw de Koerdijk.
Dan ga ik verder met... het speerpunt van meneer Wolfsen over de reserves. U noemt dat schuiven en zo. Dat zijn eigenlijk afspraken die u zelf gemaakt heeft met het college in de financiële verordening. En hoe om te gaan zeg maar, met bestedingen en aan het einde van het jaar. En dat door te schuiven naar het volgende jaar. Wij kijken sowieso of dat rechtmatig gebeurt. Want dat hoort bij uw begrotingsrechtmatigheid. Dus we kijken sowieso of de opbouw van de reserves... netjes gaat. Ik zit even te kijken, wat zou ik dan nog aanvullend kunnen doen? Dus ik zit eigenlijk, kijk, ik doe het eigenlijk al. U vraagt eigenlijk aan mij van, goh, is het nodig? En dat zijn vraagstukken over, goh, hoe zou het anders kunnen? En dat zit meer rondom de financiële verordening, dat soort vraagstukken. Dus ik zit een beetje te kijken, dat is niet echt een speerpunt, meer een adviesvraag. Dan ga ik door naar de heer De Droog. Normaal hoop ik dat ik dat een beetje beantwoord. Het speerpunt over anticiperen op nieuwe ontwikkelingen vind ik een hele ingewikkelde. Ik kan hoogstens iets proeven in de organisatie. Ik kan dat niet echt checken. Ik weet niet of de organisatie nu al klaar is voor over 3 jaar. En of moesten ze het dan gaan doen. Dus u vraagt eigenlijk iets aan mij zonder normenkader. En dat vind ik moeilijk om te toetsen, zoals u weet, als accountant. Voorzitter, ik denk dat de heer er nog iets wil zeggen.
Nee, dat begrijp ik hoor, hoe je dat bedoelt. Het zit met name voor mij ook in het feit dat we gaan wel gewoon verplichtingen aan. We gaan een bepaalde, we kijken naar de toekomst. Dus het gaat niet alleen zeg maar, om het begrotingsaspect, maar ook om het deel wat we al in de pijplijn hebben zitten.
waarvan we nu eigenlijk, ja, kijk, als ik bij een bouwonderneming kwam, vroeger was het ook niet duidelijk waar we naartoe gingen, maar moest je wel een bepaalde mate van inschatting hebben, van gaat dat project een bepaalde kant uit. En zeker daar waar het verlieslatend wordt, en nou is dat voor de provincie natuurlijk een raar begrip, maar het is wel goed om daar alvast erg in te hebben van waar die risico's zitten, zodat we daar op kunnen voorsorteren.
Voorzitter, in dat geval zou een speerpunt kunnen zijn, even dat we zouden kijken naar het proces van de treasury. En van in feite hoe je voorspelt, hoe je kaststromen lopen. Want dat zit dan op je rente en ook je renterisico uiteindelijk. Dus dat zou een van de speerpunten kunnen zijn. Klimaat en duurzaamheid. Mevrouw Groen vond het opeens zomaar in onze stukken komen. Nou ja, ook wij proberen mee te gaan met onze tijd. Wou ik zeggen, nou ja, het komt er natuurlijk in omdat het nu op dit moment speelt. Het speelt sowieso omdat in de private sector de Europese Commissie, de CSRD, heeft vastgesteld. En de bedrijven, grote bedrijven moeten over een paar jaar echt ook verantwoorden rondom klimaat en over hoe dat moet, zijn ook echt de regels aangenomen. Dus vandaar dat wij ook bij de andere klanten dat bespreekbaar maken. We zien gewoon dat die trend gaat ontwikkelen. En wij vinden dat eigenlijk ook wel belangrijk, want dat is een van de belangrijkste doelstellingen, denken we, voor de komende van de jaren. En dat je dat met elkaar ook, zeg maar, op een dezelfde manier zou doen. Op dit moment zien we dat zeker bij de lokale overheden, dat er wordt gepionierd. Dat we met elkaar eigenlijk aan het zoeken zijn van hoe zou het dan moeten. De een gebruikt de SDG's, de ander gebruikt de brede welvaart. Ik weet ook van een gemeente die het helemaal zelf een CO2-duurzaamheidsbegroting heeft gemaakt. En voor mij gaat het niet om de certificering, maar wel om de beweging. Want als die beweging niet wordt gezet en nu niet wordt gepionierd, dan is over 10 jaar moeten we het met elkaar kunnen, denk ik. Dan kunnen we het ook. Dus ja, wij in onze optiek moeten we nu zorgen dat we met elkaar, zeg maar, een weg vinden om dat te gaan doen. We weten het nog niet. Ik heb ook niet het antwoord. De CRSD is denk ik nog niet helemaal geschikt voor lokale overheden. Dus het zou mooi zijn als we daar stappen in gaan zetten. En dat doen we graag ook samen met provincie Utrecht. Mag ik heel kort?
Mevrouw Groen.
Ja, dank u, voorzitter. Voor de goede orde, ik denk dat het heel goed is om dit bespreekbaar te maken. Daar ben ik allemaal verder meer dan voor. Ik was inderdaad alleen heel verbaasd over de dingen die u nu in uw plan aanhaalt om te gaan doen. Omdat ik denk, hé, hier zijn honderden alternatieven voor. Maar ik begrijp dat u zegt, we zijn nog een beetje aan het zoeken naar wat dan gaat werken voor lokale overheden. En in die zin ben ik dus wel... Eigenlijk zou ik het fijn vinden als u iets meer kunt uitweiden over wat uw normenkader dan is. Want ik mis dus nu een beetje het normenkader waar u hem langs gaat leggen. En ik kets hem even alvast door naar de gedeputeerde met de vraag, hoe ziet u dat pionieren?
Okay, mevrouw Koeder.
Nou, wij hebben hem niet opgenomen of dat wij iets doen. Eigenlijk is dit dan zoiets van, goh, dit speelt en wij willen u eigenlijk op attent, maar dit speelt in de private sector en ga nadenken over wat u daarvan wilt. Dus het is niet iets wat wij al doen, het is meer een signalering van een ontwikkeling waarmee we u op de hoogte willen brengen. Dus ik toets nog niet. Dus dat is denk ik ook wat belangrijk is om te weten.
Dus dan is het vooral, gedeputeerde, weet u dit, wat doet u hiermee? Ja, prima, ja. Helder.
Vraag voor de gedeputeerde.
Dan ga ik meteen ook naar de meer IT-vragen die u had gesteld, mevrouw Groen. Rondom cybersecurity, ik denk dat het goed is om te weten dat wij het doen. Het onderzoek wat wij doen is in het kader van de jaarrekeningcontrole. Dus het is veel lichter dan wat ik u hoor zeggen. Dus ik wil even de verwachtingen meteen managen. Wij kijken eigenlijk of er ten aanzien van cyber risico's zijn die de jaarrekening zouden kunnen raken. Dus financiële risico's. Dus dat is echt heel beperkt. Dus we kijken op hoofdlijn hoe de beheersing is ingericht. Vorig jaar hebben we een speerpunt om cyber gehad en hebben we een scan gedaan om te kijken of we van buiten naar binnen konden komen. Misschien dat u dat nog in het accountsverslag herinnert. Maar dus eigenlijk ons onderzoek, en dat is misschien wel goed, is toch in het kader van de jaarrekeningcontrole. Dus het heeft toch ook altijd wel die financiële risicokant. En daarmee beantwoord ik meteen uw tweede vraag. Want de bio is inderdaad heel erg belangrijk. Hè. Dat is de basis voor de informatiebeveiliging binnen de overheden. Je ziet dat veel overheden daar nog stappen in aan het zetten zijn. Wij kijken naar de financiële processen en de financiële systemen en daar de controls omheen, inclusief de beveiliging, maar niet naar de BO specifiek.
En uw speerpunt dat u vraagt, die snap ik heel goed, maar dat is echt een heel apart onderzoek. En dat hoort niet zeg maar in het speerpunt, dat zou ik echt als een apart onderzoek agenderen. Voorzitter.
Dank u wel. Voordat we even kijken overgaan naar de gedeputeerden, even kijken, volgens mij zijn er twee speerpunten nu die in ieder geval naar voren komen. Het meest genoemd wordt in het subsidieproces, wat van de heer Jansen en de heer van Westlaken. Een klein beetje andere invulling. Ik kijk even naar links, de account hard knikken. En het andere, wordt hier gezegd, is het vanuit het risicobeheersingsmanagement, dat, als ik goed zeg. Punt van de account inderdaad, toch? Ja.
Klopt, en vanuit het speerpunt dat de heer Droogoot zouden we kunnen kijken naar zeg maar, meer het cashflow management, het treasury-achtige proces.
Maar dat is dan... sorry, één seconde. Oh, één seconde. Maar het risicobeheersmanagement, is dat onderdeel treasury er onderdeel van?
Nee, het risicobeheersingsproces is echt voor de alle risico's binnen de organisatie.
Oké, nou, de heer Droog.
Ja, precies. Die herken ik dan ook alweer. Dat is wel een mooie. Ik zat eventjes te denken, ook nog even in naar aanleiding van uw opmerking over het treasurybeleid. Ik denk in deze ook een beetje aan het aanbestedingendeel. We weten natuurlijk dat we bij MIPMOP al rekening houden met. Hè, dus daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad. Daar wordt al een stuk inflatie in meegenomen. Dus het gaat niet alleen om het renterisico, maar ook om het inflatierisico voor de toekomst. En dat is dan een deel, kijk, niet alles valt in MIPMOP. Dus ik ben benieuwd zeg maar, of we ook op het andere deel. Daar nog risico's in zitten. Dus misschien is dat iets wat we in het risicobeheer vraagstuk mee kunnen pakken.
Ik kijk even naar de accountant, naar aanleiding van deze toevoeging van de heer Droog.
Ja, ik zit even goed na te denken, maar het is wel in hoofdlijnen. Ik kan het meenemen, hè, dus dan ga ik eigenlijk kijken hoe brengt provincie Utrecht risico's in kaart, welke mensen zijn daar betrokken, zorgen we dat we er uit verschillende perspectieven kijken. En dan zou het, een van die perspectieven is natuurlijk de economische situatie. Dus dan zou ik hem zo in richten.
Kijk even naar de heer Droog, is dat hem? Hij knikt. Mag ik dat hiermee alvast concluderen? Want u heeft natuurlijk nog wel de grondwater, maar dan bent u wel de enige, meneer Mulder.
Ja, nee, dat realiseer ik. Maar de grondexploitatie en de grondwaterheffing.
We moeten als commissie concluderen wat we in gezamenlijkheid
zeker
hebben. De grondexploitatie op het hart van de heuvel, daar gaat de gedeputeerde zo wat over zeggen. De grondwaterheffing, dat moet ik even goed zeggen. Daar zie ik wat weinig minder steun van de rest van de commissieleden voor. Dus mijn voorstel is toch...
Voorzitter.
Ja, de heer Droog. Ja.
Wat betreft die grondwater? Sowieso is het een hele kleine post in het geheel. Dus dat, als het gaat om prioriteiten, zou ik zeggen, voor mij moeten we die prioriteiten wel stellen. Maar wat ik wel in uw verhaal herken, en daar heb ik ook eerder al een keer bij de gedeputeerde om gevraagd. We nemen nu alleen de echte directe kosten mee, zeg maar, in die berekening. En een bredere scope over de impact die, zeg maar, het onttrekken van grondwater heeft, die zit er nu niet in. Dus het is een beetje een afweging maken van hoe je dat moet doen. Maar als je er nu onderzoek naar gaat doen, dan pak je die hele brede scope pak je sowieso niet mee. Dus het is een beetje de vraag hoe we daarnaar moeten kijken met elkaar.
Mijn voorstel, ik kijk even, misschien kan... Ik zie hem nu naar achter, even gaan. Misschien kun je daar kort even een opmerking over maken.
Ik kijk even naar de... controle, maar volgens mij mag je geen indirecte kosten meenemen in de berekening van wat je, dat is, en daar hebben we u eerder een notitie over gestuurd, een paar jaar terug. Dus ja, we kunnen er heel lang met elkaar principieel over praten of dat misschien goed zou zijn, maar het mag gewoon niet.
Maar, omdat we vorige keer is al een keer een uitgebreide discussie over geweest, wil ik even buiten deze vergadering houden. Want ik ga me nu even om de speerpunten. Eerst de heer Westlaak heeft een interruptie, hoor ik net van de vier. De heer Westlaak, gaat even gang.
Dank u voorzitter. Ja, het gaat nog even over de grondwaterheffing. Ik kan me voorstellen dat er vragen over zijn, maar we zitten net aan het begin van de discussie over Vitens en de behoefte van Vitens aan meer middelen om te kunnen investeren. En ik denk dat dit daar een relatie mee heeft. Dus misschien is het iets om op een om volgend jaar of jaar na is te kijken van wat dit nou allemaal voor betekenis heeft gehad.
Dank u wel voor deze suggestie, meneer Westlaak. Volgens mij, ik wil in ieder geval punten even dat even voor deze vergadering even afdicht. Ik kijk even naar dan mijn voorstel zijn, als ik u gehoord heb om het subsidieproces, zoals de heer Jans heeft aangegeven met de aanvulling ook over de besteding en het risico beheersmanagement. Proces.
Fabrikant en familie.
Maar deze twee punten mee te geven als speerpunt, kunt u daarmee instemmen? Volgens mij krijg ik daar wel. Ja, prima. Dan is dat in ieder geval punt afgerond en dan ga ik even over naar de gedeputeerde voor de vragen die aan hem zijn gesteld naar aanleiding van het oude plan. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet terecht dat de heer Jansen nog een keer aanhaalt dat het heel prettig zou zijn dat wij in de toekomst de jaarstukken sneller aan u kunnen toesturen, zodat je ze ook onafhankelijk van de kadernota zou kunnen bespreken. Dat is eigenlijk een optimale situatie. Ik heb u al eerder wat teleurstellende nieuws moeten brengen dat dat nog niet lukt voor volgend jaar, dus over de jaarcijfers 2022. Het is nog wel steeds het streven om dat te realiseren daarna. Wat ik wel hier ook oproep, is om bij u dan te vragen of wij dat dan ook echt onderdeel mogen maken van de beraadslaging in Provinciale Staten. Want wat wij nu vaak krijgen is een planning van uw Provinciale Staten. En vervolgens moeten wij dan kijken hoe we het erin proppen qua planning en organisatie. Bijvoorbeeld hadden wij de PS-vergadering volgend jaar van 31 mei willen halen. En u wilt alle stukken goed kunnen lezen en een tafeltjesbijeenkomst hebben en allemaal commissies. Dan moeten wij het uiterlijk 17 april bij u aanleveren. En dat betekent dat het complete traject van de controle dan gelopen moet zijn voor 17 april. Twee weken later, een provinciale statenvergadering, heeft wezenlijk verschil op onze planning en de haalbaarheid ook van de uren die de accountant heeft nog bij andere klanten. Dus als u echt graag wilt in de toekomst dat wij de jaarstukken onafhankelijk van de kadernota eerder kunnen bespreken, vraag ik ook aan u of wij dan in een eerder stadium met u ook mogen praten over de planning van de provinciale statenvergadering. En die zijn voor ons nu gewoon, dat komt over ons heen. En dat is wel eens ingewikkeld. En ik kijk daarbij ook even naar dit jaar en ook volgend jaar. Nee, dit jaar, 2022, is bijvoorbeeld het reces vroeg. Maar wij gaan weer naar achter. In 2025 hebben we gewoon twee weken later reces. Dat is echt cruciaal voor onze planning, die twee weken. Dus ik vraag u, laat dit een interactief proces zijn waar we, als u deze wens heeft, en ik begrijp hem goed, dan moeten we daar ook echt met elkaar de planning van PwC op kennen in het licht van de planning die u hier neerlegt.
Voorzitter. Meneer Jansen, maar ik zou voorstellen dat dit in de driehoek van de griffier, de secretaris en de commissaris besproken wordt. En ik denk dat we dat niet hier in deze vergadering moeten bespreken. Want ja, dan gaan we echt in een proces wat vooral ambtelijk. En het komt bij ons als voorstel. En we gaan ervan uit dat het afgestemd is. En ik weet ook niet anders dan dat het afgestemd is.
Het is ook iets altijd met de redenatie die we nu pakken dat het tegelijkertijd in juni of juli wordt besproken. Maar als u streeft naar eerder, dan zullen we misschien wel een extra PS-vergadering moeten gaan organiseren.
Het is trouwens ook een afstemming met het presidium natuurlijk. Want die stelt de planning vast. Dus als u mee te nemen in het overdrachtsdossier naar het nieuwe presidium, om dat in dat proces eerder bij betrokken te worden.
Ja, maar ik neem aan dat dat dan afgestemd is met de organisatie en dat het allemaal. Dus ik neem aan dat het presidium niet zelf bedenkt van nou, we gooien een pijltje op de agenda en dan zijn de.
Nee, maar het lijkt wel. Laat ik zo zeggen van. Sorry. Laat ik zo zeggen, vanuit het presidium is het ook voor ons vaak zo. Het wordt neergelegd zonder dat we daar echt over discussiëren. Dus de vraag wordt meegenomen. Maar dat zal wel voor het overdrachtsdossier worden naar een nieuw presidium. Dat die gewoon vooraf nagekeken wordt. Dank u. De heer Strijk, gaat u verder.
Verder was een vraag over het hart van de Heuvelrug, de heer Mulder. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat wij er natuurlijk apart over rapporteren. Het is op dit moment in de begroting 2023 nog het enige complexe project waar wij apart over rapporteren. Tot voor kort waren dat bijvoorbeeld de Uithoflijn of de vernieuwing regionale tramlijn of de invoering van de omgevingswet. Dit is de enige die nu nog overstaat, waarbij we wel het voorbehoud maken dat Stedin misschien een complex project zou kunnen worden. Dus we rapporteren er al apart over. En voor de rest onderschrijf ik dat wat de accountant u net zei. Zij zal natuurlijk vooral controleren op de inschattingen die we maken. En daar komen de onzekerheden die daar omheen zitten. En dan is het goed om in het algemeen de huidige marktontwikkelingen van stijgende rente. Die hebben misschien zo zijn effecten op residuele grondwaardes. En daar zit een risico, nou zijn we daar. Dus daar gaat het over welke inschattingen zitten er in zo'n GREX. Daar kijken wij zelf ook naar. En de accountant beoordeelt nog eens een keer of die inschattingen van ons realistisch zijn op basis van de huidige markt. Maar dit vind ik echt wel een risico in het licht van de veranderende markt op dit moment. En goed om te weten, binnenkort komen we met het voorstel bij u hoe wij willen sturen op het proces van het in de markt zetten van die kavels bij het Hart van de Heuvelrug. Daar heeft u ons een onderzoek om gevraagd van drie modellen. En daar komen we bij u op terug binnenkort. En dat is ook een belangrijke natuurlijk in hoe wij dat beheersen. Dus daar komen wij binnenkort bij u op terug. Dus dat, en we hebben de aparte melding in paragraaf 3.8.
Onderbreek heel veel meer, strijk de heer Droog.
Ja, voorzitter, want we rapporteren inderdaad nog heel weinig op complexe projecten. Maar ik begrijp zojuist eigenlijk uit het commissiegesprek dat de heer Derksen de klimaatrisico's nog complex vindt. Dus misschien kunnen we daar aandacht aan besteden.
Ik beschouw dat als een opmerking. Gaat u verder?
Ja, sommige. Dus kijkt de heer Derksen over me, dat moet ik helemaal niet. mevrouw Groen, leuk voor u misschien. En ik wil u niet verleiden. Ik dacht, het is misschien straks wat technisch stuk. Maar we gaan zo het beleidskader. Of nee, hoe heet het? Dan zoek ik even de precieze naam. De kapitaalgoederen. De nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering. Een van de uitgangspunten voor onze ICT is natuurlijk op welke norm wij weggaan. Daar ziet u eigenlijk al onze baselines staan. Dus in paragraaf, 4.1.2 van de nota kapitaalgoederen ziet u dat wij de baseline informatieveiligheid IBI hanteren. Als het gaat over informatieveiligheid van het Rijk en Rijkswaterstaat, een aantal baselines, de beveiligingsrichtlijnen van de webapplicaties, die worden daarin genoemd. En dat is ons uitgangspunt in de manier waarop wij investeren. Dus wel degelijk zijn zij leidend bij ons in onze beheersing en opgave. In de reserves wil ik gewoon in het algemeen, want ik begrijp uw punt heel goed, dat het helpt niet in het scherp krijgen van het beeld dat wij soms plannen een bepaald bedrag uit een reserve te trekken, wat dan enerzijds een baat is en leidt tot hogere lasten. En dat als dan een project een paar maanden vertraagt, die last niet doorgaat, maar daardoor ook die onttrekking uit die reserves niet doorgaat, en dat we dat geld dan weer terugstoppen in dat potje. Dat maakt het allemaal ontzettend. Ik vind dat ook niet helpen in het inzicht. Dat geef ik toe. En aan de andere kant is de achtergrond die daarachter zit, is natuurlijk dat wij soms planningen maken die om diverse redenen gewoon vertragen. Dat kan nu ook, merken we echt, niet alleen onze capaciteit, maar ook de capaciteit bij onze partners zijn. Het kan het complexiteit van het vergunningentraject zijn. Het kan de complexiteit zijn die we nu zien in de grondstoffenmarkt. Er zijn allerlei redenen waarom projecten soms vertragen. Dus we zullen het altijd blijven houden. En we proberen, als het gaat om die reserves, wel zo goed mogelijk u daarover te informeren. En ik benadruk maar even dat we er ook expliciet een besluitpunt over hebben opgenomen. Besluitpunt 1H. Waar we onszelf ook nog eens een keer aan u verplichten om dat bij het volgende PC-stuk heel inzichtelijk te maken. Wat zijn nu onze verwachte planningen? Maar nogmaals, er zijn altijd omstandigheden in de werkelijkheid die kunnen leiden dat een planning misschien soms sneller kan gaan of soms vertraagt. En mevrouw Groen, tot slot. Hoe kijken wij naast de financiële rapportages ook te rapporteren op andere criteria die raken aan het klimaat, bijvoorbeeld CO2-boekhouding of andere zaken. Nou ja, daar proberen wij, we hebben met mevrouw, of met PwC daar inderdaad over gesproken, om ook te horen hoe doen anderen dat. En wij willen daar, ik roep ook maar ondernemend in zitten. We willen voorop gaan zitten. We willen niet wachten tot het allemaal is uitgekristalliseerd en dan ook nog eens een keer die lessen nemen. We willen echt meekijken in deze ontwikkeling die noodzakelijk is en meehelpen ontwikkelen. En dit is een spannende zoektocht waar ik ook echt persoonlijk zelf zoek. Nou, hoe doe je dit nu goed? Maar we hebben daar nauwe contacten over met onder andere onze accountant. Om hier ook echt toch wel een beetje aan de frontrunners mee te doen. In het experimenteren om inzichtelijk te maken in rapportages over wat we in ieder geval wat wij zelf doen. Maar ook wat we in onze buitenwereld zien op dat punt.
Mevrouw Groen.
Mag ik heel kort daarop aanvullende vraag stellen? Waar kan ik hier meer over lezen? Wanneer krijgen wij dit niet zozeer ter bespreking of wat dan ook? Maar waar zit dit stukje zoektocht en waar gaat u ons daarin meenemen? Alleen maar hier bij de jaarrekening? Of gaat u daar tussentijds iets over zeggen? Wordt het een project? Zit het al in een programma en mis ik dat volledig? Even voor mij, als ik hier nog eens naar wil kijken over een half jaar, welk stuk moet ik dan pakken? Aangenomen dat ik er ben natuurlijk. Maar...
Nee, het zit niet zo op dit moment vormgeven. Dus als we daar meer over zouden willen weten, dan zouden we gewoon eens een informatiebijeenkomst hier kunnen organiseren. Bijvoorbeeld in de vak of in BEM. Ik weet niet waar je hem dan het beste zou plaatsen. Waar wij vertellen wat zijn we op dit moment aan het doen, wat zijn de ontwikkelingen. Maar dat is dan nu. En daar zouden we dan ook weer vervolgens afspraken over kunnen maken hoe u verder gerapporteerd moet worden. Maar dat leg ik even bij u neer. Of u eigenlijk een soort tussenstand wilt, waar staan wij op dit moment in deze ontwikkeling?
Dank u wel. Volgens mij heeft u al uw vragen en opmerkingen. Zijn er, naar aanleiding van de beantwoording van de account en de gedeputeerde, nog meer vragen, opmerkingen of nog een laatste nabrander? Nee, volgens mij hebben we alles wel behandeld. Dan sluiten we punt 7. Ik was bezig met afsluiten. Ik wou punt 7 afsluiten. En volgens mij heeft u twee speerpunten meegekregen waar u wat mee kan. Dan wil ik u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en voor uw toelichting en voor het plan. En dan zien wij u in de volgende vak, of het vak erop zien we u weer. Dat, prima. Dan gaan wij verder met agenda punt 8, het statenvoorstel normenkader 2020. 2022. Oh, excuses. Nou ja, dat hoorde ik zelf. Niet zo even. Goedemorgen. Om te kunnen bepalen of provincie regelmatig handelt, gebruikt de account en normenkader. Dat door het college door de strijk wordt aangeboden ter vaststelling. Ik stel ook voor dat dit in één termijn behandelen. Zijn hier fracties die hier het woord over willen voeren? Ik kijk naar rechts. Ja, de heer Jansen, ga de gang.
Ja, niet anders dan dat ik het echt een verbetering vind, is dat we het zelf vaststellen. In het verleden, wat zeg je? Ja, in het verleden stelde het college dit vast. Dat vond ik eigenlijk, wij bepalen, ja, even simpel zeg, wij bepalen de norm, maar ik heb er verder inhoudelijk geen opmerkingen over. Hè. Dus dat is, het klinkt heel formeel ambtelijk, maar nou ja, goed, toch vind ik het fijn dat wij het vaststellen. Dank u wel.
Dank u wel voor de toevoeging. Ik geef de fracties langs. Nee. De heer Egmond, gaat gang.
Ik was erg blij met bijlage 2. Met wat is eruit en wat komt erin. En toen dacht ik van, maar dat is toch wel bijzonder. De regeling reis- en verblijfskosten, dienstreizen, provincie Utrecht 1995 gaat eruit. En die van 2020 komt erin. Maar waarom zat hij dan eigenlijk niet in die van 2021? En ze waren er nog een aantal van dat soort, dit is eentje. Maar ze waren er nog een aantal van die dingen waarvan ik dacht van, hé, dat is toch wel bijzonder. Dus het is mijn vraag.
Dank u wel. Ik kijk even het rijtje af. De heer De Droog, mevrouw Groen. De heer De Droog.
Nee, ook vanuit ons zeg maar van tevredenheid over hoe het eruit ziet. En het feit dat we dat gewoon rustig kunnen doornemen, dat we die mutaties er ook in kunnen zien. Het enige wat ik nog even zelf op zoek was meer van. Ik blijf steeds op zoek naar ons totaal overzicht van kaders, dat we zeg maar mogelijk kunnen hebben. Dus voor mij is het ook praktisch voor de ambtelijke organisatie om dat totaal overzicht te hebben en daar dan ook de normenkader naast te plakken. Zodat het niet los van elkaar staande overzichten zijn. Dat het gewoon één overzicht wordt. Voor mij heb ik vorig jaar een keertje een overzicht uit een andere provincie rondgestuurd. Waarin dat heel mooi naar boven kwam. Dus, maar voor de rest, dank. En geen verdere opmerkingen.
Uit de heer Westerlaken. Nee. Volgens mij de heer Westerlaken.
Ik heb in de chat lager gezegd dat ik geen bij.
Excuses. Kom net binnen. Dan is het helder. Volgens mij is daarmee, en dan gaan we lekker snel, punt 8 besproken. Sorry, excuses. Meneer Egmond, ik ging iets te snel. De gedeputeerde, de vraag van de heer Egmond.
En allereerst even ondersteuning dat ik heel goed begrijp wat de heer Jansen zegt. Dus dat, ook al stemt u alleen maar in met een stuk, dan nog denk ik dat het belangrijk is dat u staten het vaststelt. Dus ik begrijp uw punt goed. En de heer Egmond overvraagt mij voor dit moment. Ik begrijp uw punt wel goed. Ik zie hem nu ook staan. Eerder eigenlijk niet zo goed opgelet. Regeling dienst- en reizen- en verblijfskosten bij dienstreizen PU 2020. Dan zou ik zeggen, die zou al voor de jaarrekening 2021 leidend hebben moeten zijn. Ik moet deze technisch uitzetten en kom daarover bij u terug. Ik weet dat niet hier. Sorry?
Komt u die andere dan ook door om daar antwoord op te geven? Want ik dacht, ik doe één voorbeeld, maar...
Zo heel vaak. Ik zie nog wel de buitenlandse dienstreizen en de reizen- en verblijfskosten, maar voor de rest zie ik er niet zo snel nu.
Ik zie agenda Vitaal Platteland 2021. Maar volgens mij hoeven dat niet hier, hoeft niet hier een vinkmeisje door te lopen, maar gewoon heeft u toegezegd technisch hierop terug te komen. Dus dat staat. Oké. Dan is mijn formeel, mag ik concluderen dat dit een hamerstuk is in PS? Mits de vragen.
Ja, nee, ik begrijp het.
De heer Egmond, ik wil graag concluderen dat het een hamerstuk is, mits uw vragen goed beantwoord zijn. Mag ik dat concluderen?
Ja, maar ik denk ook, want het kan sowieso een hamerstuk zijn, omdat ik denk dat het goed is dat we het nu wel 2020 erin zetten. Dus in die zin heb ik er geen probleem mee, maar ik wil wel sowieso dat mijn vragen beantwoord worden.
Dat lijkt me een hele goede, maar dan concludeer ik gewoon dat het een hamerstuk wordt en dat de vragen beantwoord gaan worden. Prima. Dan is agenda punt 8 hiermee ook afgerond. Dan gaan we naar agenda punt 9 en dat is de statenvoorstel programmabegroting. En zoals gebruikelijk van u is bekend, doen we in de vak de technische lezing. Dus niet de politieke, maar de technische lezing. Dus zaken als leesbaarheid, informatie later, daar gaan we het over hebben. En is er ook GS erin geslaagd om de kaders van de kadernota goed te vertalen naar de ontwerpbegroting. We gaan even kijken of er één termijn volstaat. En mocht een tweede nodig zijn, daar hebben we daar ruimte tijd voor. Dus ik ga graag de fractie het woord geven. En dan begin ik dit keer even aan de andere kant. En mevrouw Groen, mag ik u over agenda punt 9 het woord geven?
We hebben geen technische opmerkingen.
Dan zijn we er snel. De heer Droog.
Nee, ik wil er vooral wederom de dankbaarheid uitspreken voor het weer leesbaarder worden. Ik heb er wel wat, met wat geeltjes dingetjes ingeplakt. Maar daardoor ging ik er wel als een speer doorheen. Dus dat maakte het echt wel fijn. En ik ben blij met het hele overzicht van beleidsstukken dat nu achterin staat. Volgens mij is dat ook naar aanleiding van opmerkingen van vorig jaar erin gekomen. Dus hou dat vooral vast, want dat maakt ook voor nieuwe statenleden weer handig om erin te komen. Ja, voor de rest heb ik vooral dingen die voor BEM zijn, denk ik. Dus dank.
Prima, dank u wel. De heer Egmond.
Ja, voorzitter. Kent u dat je aan een draadje trekt en trekt en trekt en ja, en dat had ik een beetje bij deze begroting. Bij de tafelse avond, middagavond, wat was het?
Middag.
Middag. Oh. Ja, het eindigde aan, s'avonds denk ik. Heb ik die vraag dus ook aan verschillende tafels gesteld en er kon telkens geen antwoord op gegeven worden. En ik heb voor mezelf dan maar ook eens keer een overzicht gemaakt, want zo gaat het dan. En het begon eigenlijk bij, want dat moest ik voor BEM doen, cultuur. En daar zag ik opeens staan, personeelskosten gaan van 1,2 miljoen naar 2,5 miljoen. Toen dacht ik van, dat is heel bijzonder. En toen dacht ik van, nou dan ga ik de tekst lezen, van waarom is het dan? Er staat niks over in de tekst. En toen dacht ik van, nou ja, kijk hoe het dan bij anderen zit en nou ja, dat zag ik bij anderen eigenlijk ook. Sommige posten 100% erbij, andere weer 50% eraf. Maar ik zie dat niet in de tekst. En toen dacht ik, nou ja, dan zet ik alles maar in een overzicht. En toen dacht ik van ja, en dan niet alleen maar voor personeelskosten, maar ook voor kapitaallasten, ook voor materiële lasten en ook voor de subsidies. En dan zie je ook al die schommelingen. Maar zonder dat in de tekst er uitgelegd wordt waarom die schommelingen er zijn. En dan kan ik daar natuurlijk wel een technische vraag over sturen, maar dan is het gewoon mijn spreadsheet opsturen en de vraag erbij zetten van leg eens uit. Want die vraag ga ik dan niet per regel stellen. Maar dat leek me eigenlijk niet zo'n hele nuttige. Dus in die zin vind ik het zeg maar wel een politiek-technische vraag eigenlijk. Of deze zaken zeg maar ook in de begroting uitgelegd worden van waarom eigenlijk cijfers van jaar op jaar verschillen. Want vervolgens dacht ik van, nou, wellicht is het gewoon elk jaar zo. Dus toen ben ik ook maar de begroting van vorig jaar erbij gepakt. En dat was het niet. Of was het ook wel een beetje, maar echt veel minder. Dat is eigenlijk meer mijn vraag. Van, kan in de uitleg van wat we gaan doen eigenlijk ook beter uitgelegd worden waarin de verschillen zitten zoals we die begroten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De heer Wolting.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn heel blij met het hele boekwerk om door te akkeren. En wat wij ook heel fijn vinden is dat het in ieder geval op iets milieuvriendelijker papier geprint is als vorige keer. Wat dunner allemaal, dus dat komt heel goed uit. Onze vraag is In de begroting staan bijvoorbeeld op pagina 32, 33 allerlei indicatoren. Nou stellen wij die indicatoren blijkbaar niet vast in onze begroting. Dus wij kunnen op basis van die indicatoren. Tenminste, het wordt niet genoemd in het besluit. Laat eventjes zo, staat het hele boekwerk vast. En dan is ook vooral de vraag, ja, als wij nou zeggen, ja, we willen indicatoren aanpassen en we willen daarop amenderen, wij hebben geen haakje in ons statenvoorstel waar we dat aan kunnen hangen. Dus zou dat niet een, noodzakelijk zijn dat er een haakje in het statenvoorstel komt over indicatoren en andere dingen, zodat we die ook heel expliciet vaststellen? Dat is eventjes een fundamentele vraag van de. Het tweede punt wat u hebt gezegd over de voorzieningen of de reserves, hè, dat hele geschuif. Ik begrijp echt wel dat wij heel veel voorstellen hebben waarvan we zeggen, nou, hier gaan wij geld voor reserveren. Dat gaan we doen en dat ligt vast voor de komende jaren. We zien ook heel veel reserves overigens in de begroting staan waar de jaren daarna nul uitgaven zijn, wat wij eigenlijk best wel veel heel vreemd vinden. Dus dat hele proces, dat kunnen we wel eens eventjes nog goed naar kijken, want we hebben daar ook een besluit over genomen over reserves en voorzieningen van, ja, er moet een plan liggen. Dus dan verwacht ik toch bij elke reserve die wij gaan creëren, dat er daarna, de jaren daarna ook uitgaven heel concreet aan die reserve gekoppeld worden. Dat mis ik in een aantal hoofdstukken en ik heb daar in de staafeltjes sessie ook met mensen over gesproken van, ja, voor de komende jaren hebben we nog op andere plekken binnen de begroting geld. Het gaat nog soms wat verder. Met name die hele voorziening voor die landinrichtingen, dat soort dingen meer. Die 50 miljoen die we daarin stoppen, om en erbij. Dus daar moet misschien toch wat meer naar gekeken worden. En dan zie ik ook dat we best wel veel posten hebben waarvan we zeggen, ja, we hebben eigenlijk elk jaar, zie ik bij hetzelfde dossier, van ja, we hebben ons werk nog niet af. We hebben heel veel plannen en heel veel verplichtingen, maar er zijn eigenlijk gewoon heel veel going concern dingen. Ja, dan gaan we er toch, gaan we dan maar in een reserve stoppen, dan kunnen we dat volgend jaar uitgeven. Maar ja, daarop hebben we hetzelfde probleem weer, want we hebben gewoon een capaciteit om x miljoen uit te geven. En als we dan geld doorschuiven van het vorige jaar, dan hebben we het jaar erop weer het probleem. Want dan zou ik zeggen, ja, kunnen we dan niet eenmalig gewoon een streep doorzetten en gewoon zeggen, joh, voor deze afdeling heb je gewoon zoveel miljoen of 100.000 of zoveel euro beschikbaar. En daar moet je dit maar mee doen en daar heb je altijd je reguliere overschrijdingen en onderschrijdingen. Dat zit er wel in, maar dat we in ieder geval niet meer voor dat soort posten reserves gaan creëren. Want dat scheelt waarschijnlijk aanzienlijk. En als je gewoon op pagina 5 kijkt, hè, de uitgaven per dossier, dan staat onderaan de streep iedere keer die post mutatie reserve naar 124 miljoen. Ja, dat geld wat wij aan uitgaven zetten in die reserves, dus die 124 miljoen van de 663.000, die zitten toch allemaal bij al die verschillende hoofdstukken waar je dat in feite voor reserveert. Dus zou je dat niet veel explicieter ook op die plek, ook in zo'n overzicht, hè, waarbij je het in één oogopslag in je begroting ziet, niet veel explicieter neer moeten zetten van hoeveel je per ding in reserves muteert en dat niet. Ik snap best wel dat ergens in de BBV staat dat je reserves in hoofdstuk in die hoofdstukken moet rubriceren. Ja, dat is boekhoudkundig, maar met name presentatietechnisch en informatievoorzieningen zou daar nog wel een slag mee gemaakt kunnen worden. Dus, okay. En voor de rest zullen we op de andere commissies terugkomen. Dank u.
Dank u wel, meneer Wolting. De heer Derksen.
Ja, voorzitter, ik heb geen DNA getrokken van het papier van de begroting, maar ik zal het eens navragen bij de heer Wolting. Ik ontving de papieren versie van de begroting op woensdag, op het moment dat de tafeltjesbijeenkomst begonnen was. Ik heb de vorige keer gevraagd of het mogelijk was om eerder die papieren versie te krijgen. Dat is niet gelukt. Ik herhaal dat verzoek nog maar een keer. Ik had hem die woensdag pas opgestuurd gekregen. Ik sluit toch wel een beetje aan bij de heer Woltink. Want als je van buiten bijvoorbeeld ook het statenvoorstel leest, dan lees je op de eerste bladzijde dat de raming van de lasten in 2023 535 miljoen is. En twee bladzijden verder lees je dat de voorgenomen baten en lasten 663 miljoen zijn. Iemand van buiten zou zich daar denk ik ernstig over verbazen. Als je hier een tijdje zit, wat minder. Verder viel mijn oog op het actiemanagement. Goed dat dat ook nu separaat wordt genoemd in het statenvoorstel. De vraag hoe het kan dat er nog steeds zaken openstaan bij Integris en bij de Dolseweg, die zal ik in BEM bespreken. Maar misschien horen die van Integris wel hier. Maar misschien kan de gedeputeerde daar even op reageren. Even over de Dolseweg. We zijn 4 jaar later en nog steeds gebeurt er niks. Hoe langzaam kan het gaan? Ik geloof dat iemand aan de overkant wat wil zeggen. Griffier.
Er werd mij wat ingefluisterd.
Nou ja, we hebben in de vakken met elkaar afgesproken dat we iedere vak na de jaarrekening of de programmabegroting apart aandacht besteden aan het actiemanagement.
Klopt.
En hij staat ook op de termijnagenda voor de volgende keer. Dus het staat u uiteraard vrij om uw politieke vragen in BEM te stellen. In de vak gaan we sowieso de volgende keer er nog aandacht aan besteden.
Ja, maar de invulling van dat actiemanagement hoort dan bij BEM, schat ik zo in, bij de Dolse Weg. Nou goed, dat zoeken we wel uit.
Dat moeten we dan even nog bekijken.
Ik vind dat ook niet zo heel spannend.
Nee.
Volgens mij waren mijn opmerkingen voor de vak dat qua begroting.
Dank u wel. De heer Van der Dikkenberg.
Ja, dank u voorzitter. Dank ook voor een heldere, leesbare begroting. Maar ik heb me blauw geërgerd aan het aantal spelfouten in deze ronde. Dat ben ik niet gewend in deze stukken. En ik vind deze begroting, die blinkt wel uit in negatieve zin als het gaat om de schrijfkunsten. Dat is een hele belangrijke. Als je kijkt naar de inhoudelijke opmerkingen, zullen wij met name in BEM ook de financiële zaken bespreken. Bijvoorbeeld het aantal, de grote som geld die overblijft ten opzichte van de ambities van de provincie. En ook het missen van echte keuzes in het prioriteren van acties die we echt willen oppakken. Nog deze periode of niet. En die bewaar ik voor BEM.
Nou, dat is net zo. Helder. De VVD, wie van u twee mag ik door? De heer Janssen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Beginnen met positieve opmerking. Het structureel maken van een aantal zaken hebben wij al een paar keer om gevraagd. Is nu ook opgepakt door het college. Samen met de SGP al vaker het gehad over invasieve exoten. Die is nu ook structureel verwerkt. Dus dat is denk ik positief, want het is een structurele taak. En hetzelfde geldt deels. Hebben we daar, is het college ons daar tegemoet gekomen. Het gaat over die extra kosten voor het OV. Waar wij van ook zeggen van ja, het is gewoon een structurele taak. Moet je ook structureel ramen. Nou, dat heeft u deels invulling gegeven, dus dat wordt door ons gewaardeerd. Dat wilde ik sowieso gezegd hebben. We hebben bij de vorige begrotingsbehandeling vorig jaar een motie aangenomen als Staten om een lange termijn begroting te maken. Daar waren wij best wel opgetogen over toen. We dachten van, dat is een mooie stap die we met elkaar kunnen zetten. Ook een aantal keren in de commissie vak gevraagd. Lukt dat? Gaat dat? Kunnen we nog ergens steunen? Kunnen we nog ergens meedenken? We lezen nu dat het niet gelukt is. En dan kun je daar heel verdrietig over zijn. Wij draaien het om. Wij zeggen van nou, dat biedt ons dan weer de kans om in ieder geval daar een eigen invulling aan te geven. Dus dat zullen we ook doen. Ik zou het als college zelf hebben willen doen. Maar goed, dat kennelijk was het te snel of te vroeg. Ik weet het niet precies. Dat zullen we misschien straks nog horen.
Mevrouw Groen.
Ja, kort technische aanvulling voor de VVD. Volgens mij als u weer een tegenbegroting gaat maken, dan is hier veel interesse. Maar wilt u deze keer dan wel alle onderwerpen die het college ook behandelt meenemen? Zoals onder andere ook natuur en dat soort dingen. Dank u wel.
De heer Janssen.
We hebben in onze eigen begroting alle onderwerpen, alle programma's hebben we meegenomen. Dus u zou ook niet anders van ons kunnen verwachten. Dus dat precies wat...
Wij hebben ze niet allemaal kunnen terugvinden de vorige keer dan. Dus misschien kunt u deze keer dat iets duidelijker doen.
Nou, ik heb hem hier bij me. U mag straks komen kijken. Het staat er echt in. Ja. Goed, dat even dan terug naar de begroting van het college. De reserves. Meneer Wolting begon er al over. En ook ik heb, net als de heer Wolting, op de tafeltjesbijeenkomst bij verschillende tafels de vraag gesteld van de statenreserve. Nee, laat ik anders beginnen. We hebben een nota reserves en voorzieningen vastgesteld recent. Daarin hebben we met elkaar bepaald dat er voor elke reserve met een bestedingsdoel, moet ik het geloof ik goed zeggen, een bestedingsplan zou moeten liggen. Op ons verzoek is daar ook een regel in de informatiebladen over opgenomen. En wat ons opviel was dat die regel per reserve, daar zat niet echt een lijn in. Bij de ene was er echt heel concreet van dit is het bestedingsplan. En bij een andere reserve staat er, ja, hier komen lasten die te maken hebben met dit doel, die dekken we uit deze reserve. Dat is dan het bestedingsplan. Dus daar lijkt dat daar nog niet echt een duidelijke lijn in te ontdekken is. Ik heb net als de heer Wolting aan verschillende tafels gevraagd, hoe zit het dan met het bestedingsplan? En ik hoorde bijvoorbeeld bij, als het ging over de reserve stikstof en de reserve landelijk gebied, waar best wel behoorlijke bedragen in gestort gaan worden. Hoorde ik als reactie van ja, dat zit nou, een beetje van, als u bedoelt dat het op papier staat, dan is het er niet. We hebben wel iets in ons hoofd zitten. Dus daar zit bij ons toch wel wat zorg. We stellen zo'n nota vast. Wat is nou precies de status van die bestedingsplannen? Is daar een soort format voor? Wat voor criteria hanteren we dan? Hoe concreet moet dat zijn? En wat betekent dat ook voor onze positie als staten? Dus daar graag een reactie op. Dan de leesbaarheid. Wat mij opvalt is als je de programmabegroting wilt lezen en begrijpen, moet je eigenlijk ook de kadernota en de zomernota erbij pakken. Want ten opzichte van de vorige begroting stellen we al wijzigingen vast in de kadernota en in de zomernota. En dat is misschien ook wel een beetje het gevoel wat de heer Eggermond beschrijft. Is dat je ja, zegt van, hey, hoe komt dat bedrag ineens tot stand? Ja, dat is dan een besluit wat we soms in de kadernota hebben genomen. Maar dat kun je dan niet meer terugvinden in de begroting van, oh ja, dit is een reeds genomen besluit kadernota. Die verwerken we nu in de programmabegroting. Dus mijn probleem met de leesbaarheid zit met name op dat punt, of ons probleem. En dat wordt bijvoorbeeld ook duidelijk als je het hebt over een thema als kansenmakersteam. Waarin we eigenlijk in al die verschillende documenten steeds een deelbesluitje hebben genomen. En je moet echt diep de stukken in om te kijken van, hey, wat doen we nou precies met dat kansenmakersteam? De SGP heeft er al vragen over gesteld. Collega De Breij heeft er ook zijn werk op gedaan. Dus dat is even een voorbeeld. Dan tot slot heb ik een aantal vragen aan de controller gesteld die betrekking hadden op. En dat zijn eigenlijk dezelfde vragen die ik voorgaande jaren aan het college stelde. Van, is het nou conform BBV? Weten we dat de plannen die erin opgenomen zijn, dat die realistisch en haalbaar zijn? En weten we dat belangrijke risico's ook echt even zichtbaar getoetst en vastgelegd zijn? Het college zegt dan, ja, u mag erop vertrouwen. Ik dacht van, ja, ik zou er behoefte aan hebben of ik zou het goed vinden als we dat wat zichtbaarder en wat scherper controleren. En de controle zegt nu, ja, het is mijn verantwoordelijkheid niet. Het college zegt, ja, u mag erop vertrouwen dat. Ik zou willen dat we net zoveel aandacht aan de controle op de begroting besteden. Dus alles wat je in de voorkant investeert in het controleren, hoef je aan de achterkant denk ik minder te doen. Dus ik ben daar nog steeds zoekend. Aan wie moet ik die vraag dan stellen? Want de accountant zei ook al nee. Dus ik, het is een beetje het kluitje en het riet. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Janssen, voor je uitgebreide bijdrage. Ik ga even naar de digitale deelnemers. De heer Westerlaken is de actiefste. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal me beperken tot wat de vraag is. Wat vinden we van De leesbaarheid, vinden we dat de kadernota hierin is verwerkt. Want de andere zaken die komen of in BEM aan de orde of horen bij de begrotingsbehandeling in de Staten. Om bij het laatste wat ik noemde te beginnen, de kaderbegroting, denken wij dat die hierin is verwerkt. En mochten er onduidelijkheden zijn, dan komen die nog terug bij de commissievergaderingen. Wat betreft de leesbaarheid, de heer De Droog zei zojuist dat hij het weer beter leesbaar vond. Ik heb daar toch een iets genuanceerdere opmerking over. En ik snap dat hij het steeds beter leesbaar vindt, maar dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat hij al geruime tijd in de Staten meedraait en dus steeds beter bekend wordt met het taalgebruik in deze organisatie. Ik heb er toch regelmatig wat moeite mee. Er zijn soms volzinnen bij die tegen de 40 woorden aanlopen. En ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die dit lezen en voor wie het volslagen abacadabra is. Dus nogmaals, de heer Wijntjes heeft dat voor mij ook al wel eens gedaan. Zouden we hier niet ook een populaire versie van kunnen maken die voor een gewone inwoner van de provincie Utrecht, niet zijnde statenlid of iets anders, begrijpelijker wordt dan het nu al is. Dank u.
Dank u wel voor uw bijdrage. Dan hebben we de hele commissie in eerste termijn gehad. Dan kijk naar mijn rechterkant, naar de heer Strijk. Uitgebreide vragen. Ik stel voor dat u de beantwoording gaat doen.
Dan kent u dat gevoel, zei de heer Egmond, dat je aan een touwtje trekt en dat op een gegeven moment zei, dan ben je hele trui kwijt. Wat vulde de heer Derks aan? Ik herken dat gevoel wel wat u eigenlijk zegt. En in uw technische vragen die u toch stelde over die grote verschuivingen die u soms zag in de personele lasten tussen de beleidsdoelen, gingen we daar wel in het algemeen op in, maar het klopt ook dat u dat niet teruglas in de teksten actief. Dus dat was pas nadat u uw vraag stelde. Dus nu trek ik me aan. Dat hadden we het misschien beter moeten doen door het al actief te melden. En dan even mijn eigen gevoel ook of ik aan het touwtje trek. Dan wil ik het af en toe ook weer even plaatsen in de ontwikkeling die we nog steeds in onze PC-stukken maken. En dan trek je soms iets los en krijg je een inzicht in een cijfer, waardoor je ziet, oh wacht even, dat hebben we eigenlijk gewoon moeten nu constateren met terugwerkende kracht dat niet heel zo scherp is gebeurd. Dat is niet goed. Het moet namelijk van goed zijn. En dat is het dan met terugwerkende kracht niet altijd geweest. Maar plaats ik dan wel even in het licht van allerlei zaken die in de afgelopen 4 jaar hebben gespeeld. Allereerst was het, kom überhaupt maar eens op tijd met je stukken. 2 jaar geleden hadden we de discussie, hoe zetten we de structuur op? Hadden we met elkaar de fundamentele discussie over beleidsdoelen, meerjarendoelen. In diezelfde tijd zijn we gaan rapporteren, dat deden we nooit, naar personele lasten, kapitaalslasten, materiële lasten en subsidies, waardoor dat inzicht vergroot. Het was de tijd waarin we hard werkten aan dat iedereen in onze organisatie dat wel deed conform de regels van het BBV, waar we de systemen zijn gaan aanpassen, subsidies binnenkort opgeleverd, ERP-pakket volgend jaar opgeleverd. En er een cultuurverandering moest ontstaan dat op basis van die cijfers die nu steeds beter werden, we ook het interne gesprek konden voeren met mensen. Hè? Hoe zit dat nou? Jij zei dat je 20 miljoen ging uitgeven en het is uiteindelijk maar 10 miljoen. Is er iets gebeurd in de werkelijkheid waardoor dat ook echt reëel is, of was gewoon je planning veel te optimistisch? Dat soort type gesprekken zijn we eigenlijk allemaal pas het laatste jaar, anderhalf jaar aan het voeren. Want daarvoor hadden we de cijfers überhaupt niet. Of die kwamen pas na 3 jaar. Dus ik roep deze context omdat ik dit zo'n touwtje wat u noemt ook wel een touwtje vond. Want ik, daar komt weer wat achter schuil. Want wat wij zien met het... ik heb al zo'n paar keer hier gezegd, u zou eigenlijk kunnen zeggen, op het moment dat wij een bepaald beleidsdoel schrappen, dan houden we geld over. Want al het geld wat op dat beleidsdoel staat, is dan niet meer nodig voor dat doel. Wel bij gezegd, ik moet even goed kijken, hè? Want als er onder die subsidies een afspraak zit met een externe partij, kan je het niet in 1 keer afschaffen. Dan moet je je contract nakomen en een personeelslid kunnen we ook niet zomaar op straat zetten. Dus dan moeten we even kijken wat hij anders gaat doen in onze organisatie. En kapitaalslasten, ik kan een gebouwde brug, die moet ik nog helemaal afschrijven, kan ik ook niet meer wegtoveren. Dus sommige lasten zijn niet direct weg, maar in theorie, met het schrappen van een beleidsdoel haalt u het weg. Daarmee zijn we ook verder gaan sturen op die doelen. En dan blijkt dat in de planning en de capaciteit en de toerekening van onze uren naar beleidsdoelen, we gewoon nog hadden te winnen. Dus waar die vroeger gewoon alleen maar werden gerapporteerd op programmadoel, als een grote container. Er zijn zoveel mensen werkzaam binnen programma 5. Zijn ze nu aan het verfijnen? Nee, er zijn zoveel mensen werkzaam binnen programma 5.1.2 en binnen 5.1.3. En die hele verfijning, daar moeten we constateren dat soms pas na een jaar blijkt. Ja, we dachten dat we daar 2 mensen op hadden staan, zijn er tot 3. En dan, dus u zag ook in onze beantwoording van vragen dat het soms binnen de programma's nog wel meeviel, maar wel tussen de beleidsdoelen flinke verschuivingen zaten in de personele bezetting. Dus ik herken uw beeld van een touwtje trekken. Ik trek mij aan dat we hadden actiever kunnen toelichten in de begroting, hebben we niet gedaan. Dus doe het nu wel nog hier, met het mea culpa, dat er al eigenlijk al in had moeten zitten. En u heeft daar een terecht punt gemaakt, denk ik.
De Egmond. Ja, waar het volgens mij meer om gaat is, 2 dingen. Het ene is dat ik me dan wel verbaas eigenlijk dat we met die cijfers uiteindelijk ook verantwoordingen hebben goedgekeurd. Maar dat is, ik weet niet hoe andere mensen er tegenaan kijken, maar dat vind ik zelf wel verbazingwekkend. En het tweede is, en dat is denk ik wel meer een afspraak die u zeker niet met mij gaat maken, want ik zal niet bij een volgende begroting zitten of bij een volgende verantwoording, maar dat zullen anderen moeten doen uit onze provincie. En dat is, bent u dan wel van plan om, als er dus dit soort schuivingen ook in de cijfers ook zijn, om die dus ook dan in de tekst ook op te nemen waar die verschuivingen vandaan komen in de toekomst.
Ik schrijf jij graag aan.
Een andere vinger, zeg maar. Excuus, u gaat over die woorden.
Nee, is u.
Moet even kijken hoe we daar goed over rapporteren. Ik vind dat in het algemeen, ik hoop ook maar even uw punt, dat u op een gegeven moment ook wat moe was bij een ander PNC-stuk om bij elk beleidsdoel te horen dat daar dezelfde oorzaak aan te grondslag lag. Maar ik denk wel dat het goed is om in de paragraaf die wij schrijven over onze inzet van onze medewerkers, daar wat generieker wel tekst en duiding aan te geven over hoe zien wij verschuivingen in de personele bezettingen binnen de domeinen, of binnen de programma's, of binnen de beleidsdoelen. Dus ik volg uw punt om ook, wil weer toezeggen dat wij in de volgende begroting streven om dat inzichtelijker te maken. Waar zitten dit soort nieuwe verwachtingen nu ten opzichte van onze inzet?
De heer De Droog had ook een interruptie, toch?
Ja, precies. Dat is met name ook even inhakend op. Ik hoorde een soort van kritisch geluid. Als zijn, we hebben toch dingen goedgekeurd in het verleden of hier vastgesteld, zeg maar, om te gaan doen. Ik hoor vooral een discussie over verdere verfijning. Want ik herinner me dat ik een jaar of 6-7 geleden nog naar 250 miljoen zat te kijken. Of 250 miljoen bij mobiliteit. En toen vroeg van, maar wat gaan we er nou eigenlijk voor doen? En nu zitten we echt veel verder in die verfijning. En hoor ik, zeg maar, dat we daar ook wat meer sturing op weten te vinden, dus dat het binnen een groter beleidsdoel, zeg maar, een grote lump sum was, dat we die steeds verder weten te verfijnen. Dat vind ik alleen maar prettig om te horen en dat we daar straks ook beter op kunnen rapporteren. Ik vind de toelichting ook, wat dat betreft wel heel fijn. Die hadden we misschien mogen zien, maar ik vond hem wat scherp als ik zo naar mijn collega luisterde.
Eerst de heer Janssen en daarna de heer Egmond.
Ja, ik hoor de gedeputeerde zeggen dat het vooral het probleem is van personeelskosten, of althans daar zoekt hij ook de oplossing als het gaat over die personeelsparagraaf. Maar ik begreep van de heer Egmond dat het ook over andere lasten ging, als ik hem goed heb gehoord. Dus ik denk dat het misschien een iets bredere benadering dan.
De heer Egmond, want u had ook nog wat, toch?
Voorzitter. Mijn toon is misschien wel altijd een beetje scherp. Maar ik dacht dat jullie daar na 3,5 jaar wel een beetje aan gewend waren. Maar goed. Zo zit ik een beetje in elkaar. Ik kan er ook niks anders aan doen. Volgens mij heb ik ook wel in het verleden ook wel eens mijn waardering uitgesproken over stappen die gezet worden enzovoort. Alleen, ik vergelijk deze begroting gewoon met de begroting van vorig jaar. En daar hadden we het ook al gewoon op 5.1. Niet tot die derde cijfer achter de kom, hoor. Het is nog wel per meerjarendoel. En niet nog verfijnder. Ik zei het inderdaad in een tussenzin. Zei ik, het is niet alleen de personeelslasten. Het is ook op subsidies. Het is ook bij materiële lasten. Dat je ook die verschillen ziet. En die zijn wellicht ook verklaarbaar. Hè, dat je
vanaf 2023 minder subsidies denkt uit te gaan geven aan X of een Y. Maar dan is het wel prettig dat je dat ook in de tekst leest waarom dat is. En dat is eigenlijk mijn oproep voor volgende jaren. Dat ik geen begrotingen meer lees.
Prima. Volgens mij had u het punt ook wel beantwoord. Ik zie u hard schrijven.
Nee, ook omdat ik het ook met het team nog wel eens een keer goed wil bespreken over hoe we dit gewoon beter doen. En in de verantwoording is het natuurlijk goed om te zien dat doe je. Die is altijd gebeurd op daadwerkelijke cijfers die gecontroleerd zijn. En dat, daar kunnen dan wel dus verschillen hebben gezeten, hè, achteraf. Maar dan zijn die verantwoord. Maar hier zijn we natuurlijk aan de begrotingskant aan het veranderen. En nu, ik heb uw toon ook helemaal niet als scherp ervaren. U maakt een terechte constatering. Hé, ik zie een verschuiving in de begroting 2023 ten opzichte van 2022 op een bepaalde kostenpost. En dan wilt u weten, waar zit nou die enorme stijging of daling in? Ik vind dat een echt logische vraag die u stelt. Ik merk dat wij onvoldoende hebben uitgelegd waarin soms in onze nieuw ontstaande inzichten grote mutaties zijn verwerkt die niet zijn toegelicht. Dus ik nam uw punt gewoon echt mee en dan gaan we kijken hoe we dat verbeteren.
Gaat u verder.
De heer Wolting, over de indicatoren staat niet in een apart besluitpunt. Ik zou nog even graag in de ideaal situatie willen praten. Hoe hoop ik nou eigenlijk dat in provinciale staten in de toekomst, ook in de komende jaren, indicatoren ontstaan? Eigenlijk zou het zo moeten zijn, elke keer als u een beleidsvoorstel vaststelt, een statenvoorstel over een bepaald beleidspunt met een doel, en die stelt, wij gaan hier deze acties ondernemen, deze activiteiten verrichten, en dat kost zoveel, dat besluit u dan, dat u op dat moment als staten eigenlijk bedenkt, welke indicator koppelen we daaraan? Hoe willen we dat meten? En dat u dat op dat moment elke keer goed vraagt, ook aan het college, of zelf de indicatoren aangeeft op het moment dat u het er niet mee eens bent. En dan moet het een automatische verwerking zijn dat die indicator die bij het statenvoorstel wordt vastgesteld, in de begroting landt en daarmee in alle PNC-stukken komt, om ook over te rapporteren wat de voortgang is. En dan heeft u uw instrument gevonden om dat te doen. Dus de grootste beïnvloeding op de indicatoren zit voor mij niet zozeer om eenmalig bij de begroting naar die, weet ik veel, 150 indicatoren te kijken en denken, daar moeten er nog 3 bij of 2 af. Mag ook hoor. Maar veel meer als going concern, elke keer bij elk statenvoorstel goed kijken. Hebben we hier, hoe meten we het succes van het beleid dat we nu vaststellen en hoe moet dat landen? Dat allereerst. Goed, maar u stelt ze nu wel vast. Dus het zit inderdaad, ja, bij het vaststellen van de begroting stelt u ook alle indicatoren vast. Daar zitten soms nieuwe bij, hè, want in die ligt ook toe bij de verschillenparagraaf, waar nieuwe indicatoren zijn toegevoegd. Ik weet ook niet of een besluitpunt u helpt, want dan staat er, stelt alle indicatoren vast, maar stel dat u er dan 3 bij wilt, dan moet u alsnog daar een amendement zeggen en plus de volgende 3 indicatoren. En dat kunt u toch al sowieso doen per amendement. Dus als u wilt, als u indicatoren nu mist en u zegt ik zou bij een bepaald beleidsdoel een indicator willen toevoegen, dan hoor ik graag welke dat is. En dat kan u doen per amendement als u dat wilt. En dan kijken of de meerderheid van de staten dat een goede toevoeging vindt. Maar in de breedte, dus even laat het. In de zuiverheid zou het mooi zijn als dit altijd via de statenvoorstellen weg gaat lopen.
De heer Van Dikkenberg wil wat gaat de gang.
Ja, 2 dingen eigenlijk. En dat is enerzijds de vulling van de indicatoren. Dat blijft echt een achilleshiel van de begroting. Als je bijvoorbeeld mobiliteit kijkt, dan hebben we daar ooit een keer afgesproken van, nou misschien kunnen we als bron de NDW gaan gebruiken. En vervolgens blijkt dat niet beschikbaar en staan er gewoon 20, 30 indicatoren genoemd die niet ingevuld zijn en al 3 jaar niet ingevuld worden. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat de gedeputeerde ervoor gaat zorgen dat we, als dat blijkbaar niet beschikbaar is, dat we die in ieder geval meer praktisch toepasbaar gevuld gaan krijgen. Een tweede is of dat voor sommigen, want nu zitten ze er vaker bij, hè, indicatoren bij statenvoorstellen. Tenminste, ik ben recent wel een paar statenvoorstellen tegengekomen waar indicatoren bij zaten. Maar kan de gedeputeerde dan ook niet bewaken als financiën gedeputeerd dat alle statenvoorstellen of aangenomen statenvoorstellen van indicatoren worden voorzien?
De eerste zin durf ik nu wat makkelijker te zeggen dan ik in het verleden had gedaan. Een goede kritische vraag voor de portefeuillehouder mobiliteit. Dus laten we die volgende week in M&M maar eens pakken. Ja. En ik wil ook een beetje voorkomen dat de portefeuillehouder financiën van alles wordt. Ik vind U ziet bijvoorbeeld, ik doe even mijn andere pet op als portefeuillehouder economie. Ik heb fors voorstellen gedaan om een aantal indicatoren te veranderen in die portefeuille. Omdat de indicatoren die er stonden eigenlijk altijd achter de feiten aanliepen. Omdat ik me steeds moest rapporteren, ja, we hebben het cijfer van het CBS nog niet. Maar wat heeft u aan een leeg veldje? Dan moeten we naar een andere indicator toe. Of maar gewoon over een indicator van een jaar ervoor gaan rapporteren, als dat het is. En ik vind dat u deze gesprekken ook gewoon echt met mijn collega's moet hebben. En volgende week ben ik dat dan over mobiliteit. Ik vind dat terechte vragen die u stelt. Als er jaar in, jaar uit lege veldjes staan, dan slaat de indicator nergens op. Dus dan moeten we daar op zoek naar een betere indicator. En dat mag u mijn collega's vragen. Maar ik vind het uiteindelijk ook in de commissie RGD en in de commissie M&M en in de commissie BEM. En moet u, als het statenvoorstel voorligt, ook echt gewoon met die portefeuillehouder van het college ook het scherpe gesprek hebben over die indicator. En als ik me daar allemaal verantwoordelijk voor moet voelen, kan ik straks gewoon in mijn eentje het college gaan vormen, denk ik. Dus dat laten we dat ook niet doen.
De heer Van Dikkenberg, ja.
Ja, maar u staat hier wel met een koffertje met een begroting erin. En als dat allemaal lege veldjes zijn, dan overhandigt u dus allemaal lege veldjes. Dus vandaar dat ik vanuit de financiële verantwoordelijkheid, juist de verantwoordelijkheid ook voor de begroting, de leesbaarheid, et cetera, vraag van, er moet een waakhond op zitten. Het moet van iemand zijn, want als het van niemand is, dan gebeurt er niks.
En ik ben systeemverantwoordelijk, dat voel ik ook. Dus ik heb ook een grotere verantwoordelijkheid over het totaal, dus die zal ik wel weer nemen. En ik heb ook echt aandacht gevraagd bij de indicatoren, ook continu bij mijn collega's, maar ook breed in de ambtelijke organisatie. Maar ik vind het ook hier kijk ik even terug in de tijd, hè. 2-3 jaar terug, indicatoren, zelden onderwerp van gesprek. Bij het nieuw opstellen van beleidsdoelen en meerjarendoelen hebben we een uitgebreide discussie gehad. Laat u de indicatoren toevoegen. We hebben er heel veel toegevoegd. We zijn hier ook gewoon op dit punt, ook met u, nog in een proces van verbetering en de lerende organisatie. En ik roep u op om ons ook op scherp te zetten erop. Maar ook u zelf op scherp te zetten bij elk statenvoorstel. En dan maar niet te denken dat dan uiteindelijk één portefeuillehouder dat in zijn eentje allemaal managt. Ondanks dat ik mijn systeem verantwoordelijk voel, daar heeft u gelijk. Maar het is ook gewoon een cultuurverandering die we inzetten op, als wij beleid vaststellen, dan moet u ook indicatoren erbij noemen waardoor u kunt volgen of dat beleid tot het succes leidt wat we beogen. En dat vind ik gewoon goede discussies met elkaar. Maar ik heb uw punt ook gehoord dat we nog veel leeg stonden en daar voel ik me ook systeemverantwoordelijk voor. Ja. Dan nog een punt waar ik gewoon, die stelt de heer Wolting over de reserves. En eigenlijk die heer Jansen ook. En ik moet gewoon ook mea culpa daarbij zeggen. Het is gewoon niet gelukt. En ik had u dat wel beloofd. Om een goed onttrekkingsschema aan die reserves bij deze begroting te doen. En ook voor mij viel het op dat als je naar bepaalde reserves kijkt. Je weliswaar in 2023 ziet welk bedrag denken wij dat eruit komt. Maar niet in 24, 25 en 26. Terwijl dat wel in de hoofden van de mensen zit. Hier merk ik dan dat in zo'n cultuurverandering van het gesprek aangaan over planningen, de slinger ineens naar de andere kant doorslaat. Want laat ik zo zeggen, ik heb best wel een paar stevige gesprekken gevoerd vorig jaar met mensen. Hoe kan het nou dat ik zoveel geld overhoud, terwijl u eerder in de planningen zei dat het allemaal uitgegeven zou worden? En nu zie ik gewoon bijna de andere kant ontstaan. Ja, dan geven we wel niks uit. Dan zeggen we gewoon niks over 24, 25 en 26. Want dan kan het ook niet minder worden. Ja, zeg maar, ik zie bijna die reflex ontstaan. Ik denk, ja, maar jongens, dat is ook niet reëel. Ik wil op basis van reële veronderstellingen horen wat je denkt uit te geven in 2024, 25 en 26. En dan ga ik steeds bij u verantwoorden waarom het zo kan zijn dat ik volgend jaar weer een andere verwachting heb over de uitgaven in 2024 en 25 en 26. En dan moeten we ze niet op nul gaan zetten. Nou, ik vond dat dus niet, dat is ook onhandig, omdat het ook daardoor niet doorwerkt in mijn treasury, in mijn liquiditeitsbegrotingen. En vandaar dat, ik benoemde het net ook al even, het besluitpunt 1H, uiterlijk bij de voorjaarsrapportage 2023, het meerjarige bestedingsritme van de bestemmingsreserve in de begroting te verwerken en ter vaststelling NPS aan te bieden als onderdeel van het PEC-product. Ja, dus ik vind dit een zinnetje waar ik, daar had ik ook al bij kunnen zeggen, excuus dat ik pas dan heb. Ik vind dat gewoon niet goed van ons. En ik plaats hem in een ontwikkeling van een organisatie die beter aan het sturen is op planningen en ook bijna wat bang is geworden van de kritiek die er intern doorklinkt als een planning vertraagt. Nou, dan maken we gewoon een heel conservatief de planning. Nou, niet goed. Besluitpunt 1H corrigeert het. En vanaf mijn kant, excuus, dat had beter gemoeten. Ik heb het ook beloofd aan u. En het zit er niet goed in nog. Het gaat overigens over 24, 25 en 26. Dus de begroting 2023 staan die plannen natuurlijk er wel gewoon in. En die stelt u vast. Hè? U hebt meer jaren beeld, neemt u kennis van, is een kader. Maar goed, dan nog, ik vind ook dat die cijfers vooruit moeten kijken naar 24, 25 en 26. Dus ook wel even goed, u stelt de begroting 2023 vast. En daar zit het goed in. Tenminste, op basis van de verwachtingen die we nu hebben.
De heer Jans. Ja, is dit ook meteen de beantwoording van de vraag hoe we dan met die bestedingsplannen omgaan? Of komt u daar nog apart op terug? En ik dacht gezien te hebben dat de onttrekkingen en stortingen in de reserve Heuvelrug wel in de, paragraaf 3.8 staan, maar niet in het schema van de bestemmingsreserves. Dus ik had daar ook ontdekt dat niet helemaal op elkaar aansloot. Dus misschien is het sowieso goed om er nog ook even te kijken of 2023 er goed in staat.
De laatste weet ik niet. Dus, laat ik maar even, noteer ik als een technische vraag om even goed uit te zoeken. Dat heb ik niet scherp. Die bestedingsplannen, die er dus wel zijn in de hoofden van mensen. U vragen aan de tafeltjes in de openheid van het gesprek wat u met onze ambtelijke staf heeft. Geven ze ook aan, ja natuurlijk hebben wij wel beelden hoe wij bij het landelijk gebied bepaalde zaken in de komende jaren willen aanpakken. Maar we hebben het voorlopig voor 24, 25, 26 maar wat conservatief op nul gezet, zeg maar. Die moet natuurlijk gewoon wel gaan leiden tot een raad. En dat wil ik bij de voorjaarsrapportage aan u melden en dat tot een begrotingswijziging laten leiden. Want ik vind dat er wel in de meerjarenbegroting. Want zo gaat u sturen op die reserves. Zo stuur ik uiteindelijk ook op mijn treasury. Dus ik vind dat het erin moet zitten. En nogmaals, eigenlijk had het er al in moeten zitten. Maar dan heb ik schrik al excuus, dat had gewoon moeten. En niet voor niks staat daarom besluitpunt 1H. Omdat ik er ook geen doekjes om wil winden dat het niet dat we hier gewoon nog een punt te maken hebben. Even kijken. Ja, de laatste vraag van die Wolting op die reserves. Hoe zie je nou welke onttrekkingen aan reserves zich binnen de programma's voltrekken, want u roept in één keer die 124 miljoen. Nou, er zit wel een tabel in de begroting, maar ik kan me voorstellen dat het af en toe duizelt, maar pagina 22, in de tabel 1.4.2, dat is wel mijn hoofdstuk 1, ik roep altijd, dat is toch het meest samenvattende hoofdstuk, daar staat dat in. En daar ziet u gewoon wat de onttrekkingen per programma zijn. Dan ziet u totaal, en als u dan naar het programma gaat, dan ziet u weer hoe dat wordt opgebouwd over welke reserves. Maar dat is het jaar 2023 en niet 2024, daar heb ik al net over gezegd. Dus het zit er wel in, de informatie.
Heel Wolting, wil je wat op zeggen?
Ja, dat klopt, die heb ik wel gevonden. Maar als ik kijk naar pagina 5, dat is je communicatiemiddel naar buiten toe. En daar vind ik het heel belangrijk in dat je dat naar je inwoners toe veel beter produceert. Want dit komt prominent in de kranten te staan. He, daar publiceert hij mee. Nou, dan zou ik zeggen, ja. Zorg nou dat je inwoners ook goed informeert. Dus vandaar.
Ja, ik pak daar misschien gelijk het bruggetje naar wat de heer Westerlaken zei. Die gaf eigenlijk aan dat hij het heel fijn zou vinden als we misschien naar een meer publieksvriendelijke versie gaan. Die niet bedoeld is voor de volksvertegenwoordigers. Om ons te kunnen controleren of kaders te stellen. Maar een veel meer informatieve waarde heeft richting inwoners die gewoon belangstellend zijn in onze cijfers. En dan klopt het. Ja, dan gooien we er zo'n plaatje uit waar dan weer alle onttrekkingen aan de reserves gesaldeerd in staan. En niet dat is zoveel voor mobiliteit, of dat is zoveel voor OV, of dat is zoveel voor cultuur. Laat ik deze dan maar even op. Als u dat wil, dus voor u als Staten, denk ik, zit het wel duidelijk in de tabel. Maar dat is waarschijnlijk weer voor een gewone inwoner van onze provincie oninteressant om allemaal op die manier te weten. Maar ik wil wel de handschoen oppakken om eens te kijken hoe wij een meer publieksvriendelijke versie kunnen maken. Niet per se bedoeld voor u, maar voor inwoners of organisaties in onze provincie. Dat doen we gewoon niet anders dan nu in tabel aan het begin. Blijft altijd de vraag, hoeveel geld gaan we daar aan uitgeven in relatie tot hoeveel mensen willen het zien. Maar we hebben ook een verantwoordingsplicht. Dus in de breedte hoor ik dan uw punt en dan pak ik hem op. Ook in het kader van de opmerking van de heer Westerlaken, laten wij volgend jaar eens kijken of we daar een publieksversie bij kunnen maken. De heer Derksen, ik worstel daar ook wel eens mee. Als u praat over lasten, dan hebben wij twee typen. Dan hebben we het over de uitgaven die we daadwerkelijk gaan doen. En dat noemen we dan lasten. Dus dat zijn echt de uitgaven aan onderhoud en beheer. Of de uitgaven, personele kosten die we hebben voor al onze ambtenaren hier. Die lasten, die tellen op tot 535 miljoen. En dan storten we geld in reserves. Dus dan stoppen we geld in spaarpotjes. Dat noemen we ook lasten. En als ik die erbij optel, dan zit ik op 663 miljoen. Dus dat wat in die spaarpotten wordt gestopt, is ook een last. Nou ja, goed, we proberen dat in de begroting wel zichtbaar te maken. Maar dan heb je inderdaad twee bedragen. Eigenlijk praat ik soms liever over die 535 miljoen die we daadwerkelijk uit gaan geven. Maar dan moet ik het voor de definitie altijd zeggen. Dat zijn de lasten exclusief dotaties aan reserve. En dan is iedereen het zinnetje alweer kwijt. En je hebt de lasten inclusief dotaties aan reserve. En die is dan hoger. Nou, ik worstel hier zelf ook steeds mee, omdat ik me realiseer dat met de toevoegingen van het zinnetje 90% van de mensen al in slaap is gedonderd, zeg maar.
Meneer Derks, ja.
Ja, sorry. Nee, ik weet dat het intussen zo werkt. Ik heb me daar toen ik hier net kwam over verbaasd. Maar stel nou dat ik straks bij de verkiezingen in een quiz de vraag krijg hoe groot is nou de begroting. Dan ga ik van die 663 uit, hè?
Nou, dat is dus altijd heel belangrijk. Ja, meneer Dekster, dan moet je dus goed definiëren wat je wil horen. Ja? Als wat is het nationaal product in Nederland, moet je ook altijd zeggen, ja, bedoelt u het bruto nationaal product of het bruto binnenlands product? Die definitie zit zomaar een paar, zit zomaar 100 miljard tussen. Dus je moet altijd wel even goed je definitie bepalen. Ja. SGP, spelfouten, schrijffouten, ja, ik... sorry. Ik neem er kennis van, moet beter. Ik vind ook dat een stuk van de Nederlandse overheid gewoon... correct Nederlands geschreven moet worden. Ik neem het punt opnieuw mee. Ik merk wel dat hoe in het zicht van de finish, bij zo'n opschrijven van een stuk, komen nog allerlei mutaties op het laatste moment bij, dat dan het opnieuw lezen en dan fris lezen om de taalfouten eruit te halen ontzettend moeilijk is. Ik heb sommige paragrafen echt denk ik 6 keer gelezen. Nou, omdat er dan allerlei, en dan als het dan voor de laatste keer bij me komt, ik breng het bijna niet meer op om fris door paragraaf 3.1 te gaan dan, zeg maar. En dan kunnen het, maar goed, het hoeft natuurlijk niet allemaal door mij gezien te worden, maar wel door, maar dit is wel een, zeg ik, een verzachtende omstandigheid, maar het moet natuurlijk gewoon goed zijn. Dat vind ik ook dat wij daaraan, dat als overheid moeten doen. Nou, dank meneer Jansen voor de waardering die u uitspreekt over dat wij een aantal structurele lasten zo hebben opgenomen. En ik kijk ook altijd uit naar onze blijvende discussie over of dat wel of niet nog anders zou moeten zijn. En uw vraag is natuurlijk terecht over... die zat meer op die lange termijn begroting. Daar wil ik eigenlijk even naartoe. Ik worstel daar ook echt mee. Hoe doen we dat nou? Wij geven nu een meerjarenbeeld. Met lasten kloppend. Hè, qua liquiditeit denk ik in de onttrekkingsschema nog wat te winnen. Maar structureel zitten die lasten in de laatste jaarschijf. En in die laatste jaarschijf zitten ook de kapitaalslasten van alle investeringen waar u al toe besloten heeft, maar die zich in dat jaar nog niet zullen voordoen. Dus je kunt echt zeggen dat de structurele last is. En dan hebben we voornemens waar we nog aan het onderzoeken zijn. Gaan wij wel of niet een tramlijn aanleggen? Gaan we wel of niet heel veel nieuwe bossen planten met onderhoud en beheer? Moet ik nou die onderhoud en beheerkosten van dat bos in zo'n meerjarencijfer richting 2035 plotten? Moet ik in 2035 al mijn onderhoud en beheerlasten opnemen van een potentiële tramlijn waarvan we nog niet hebben besloten en ook niet eens weten of bij het komend meertoverleg daar wel de middelen voor bestaan. En daarnaast hebben we dan direct het, want als ik een scenario denk op loslaat, ja, dan zal deze, ja, maar dit is waanzin wat u in dat scenario zet. U gaat zoveel geld investeren in een tramlijn, dat vinden we helemaal niet juist. Dus het scenario denken is ingewikkeld, vind ik, in zo'n begroting. En hebben we geprobeerd te doen in de groeisprong. Waar we laten zien dat het uitwaaiert 80 tot 120 miljoen meer per jaar, afhankelijk welke knop je aanzet. Want als u niet een bedrag per woning erbij doet omdat u graag betaalbare woningen wil, nou, dat scheelt een paar honderd miljoen op onze begroting in de komende jaren. Doet u het wel, ja, dan gaat dat leiden tot extra lasten. Legt u wel hectare bosgebied aan, Nou, er staat daarin wat het jaarlijks onderhoud en beheer van die keuze zal zijn als u daar in de komende jaren toe zou besluiten. Als wij in de komende jaren een tramlijn zouden gaan aanleggen, dan staat er in die groeisprong wat dat zou kosten. Maar we hebben het allemaal nog niet besloten. En ik weet ook dat u er politiek verschillend over denkt. Dus hoe ga ik nou een meerjarenbegroting opstellen als ik met dit soort variabelen zit? Nou, daar wil ik graag het gesprek met u over aan. Hoe moet ik dan die scenario's vormgeven? En ik kijk dan maar gewoon terug naar dat wij hier de laatste keer over de groeisprong praten. Ja, ik heb daar geen richting gekregen. Dus ik vind dat ook best ingewikkeld. Maar ik ga graag met u, en u zegt dan zelf, dan gaan wij zelf wel bepalen hoe we daar invulling aan geven. Nou graag, ik hoor dat graag, want dan kan ik er ook handen en voeten aan geven. Nu kan ik niks anders doen dan in het laatste jaar zitten alle lasten, inclusief de kapitaalslasten van de investeringen waar u al toe besloten heeft. Ik meld er maar even bij. Er zit nog 1,1 miljard in studie of realisatiefase. Dat gaat ook tot kapitaalslastlijst. Zit nog niet in die cijfers, want zijn slechts studies. Dat maken ze allemaal expliciet in de teksten. Ja, maar ja, een studieproject is niet gezegd dat het ook ooit tot uitvoering leidt.
De heer Jansen wil graag...
Nee, ik heb zeker begrip voor de worsteling die u beschrijft. Hè. Dus dat is het punt niet. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel een paar keer ook... hebben we u vragen gesteld van... we hebben die motie aangenomen, staat het met de uitvoering? En had ik dit gesprek dan graag eerder gevoerd dan nu in een statenvoorstel te horen van... ja, het is niet gelukt, helaas. Dus dat gaat ook over communicatie en hoe doen we dat dan met elkaar? Want wij zijn steeds in de veronderstelling geweest. Hey, daar wordt invulling gegeven aan die motie en we zien daar iets van terug in de begroting, in welke vorm dan ook. Dus daar zit teleurstelling. En ja, goed, u weet dat we vorig jaar een vingeroefening hebben gedaan naar 2035. Ja, we zullen die vingeroefening met die groeisprong ook weer wat verder invulling geven. Tenminste, dat is wel onze intentie. Omdat wij denken dat het goed is, juist ook omdat die grote onzekerheden erin zitten, wel al te kijken van waar zit dan de ruimte en hoe ga je die ruimte dan invullen. Dus dat is hoe wij daarin zitten. En ja, nogmaals, de teleurstelling zit wel even op het feit dat we dit dan graag ook wat eerder gehoord hadden.
Maar dan toch even, voorzitter. Want voor de zomer bij de kadernota deden we een poging. Daar staat toch in de latere paragrafen wat verder in de kadernota staat. Hoe ziet onze begroting 2035, 2040 eruit? Dat vond u niet voldoende. Dat heeft u bij de kadernota ook aangegeven. Zei, nou, daar ga ik dan graag over met u in gesprek. Vervolgens gingen we allemaal op reces. En vervolgens zitten we hier. Dus hebben daar tussentijds vorige keer een gesprek gehad over de groeisprong. Dus ja, het is niet zo dat ik... Ik weet ook niet waar ik dat dan nog had kunnen doen, zeg maar, in die afgelopen maanden. U vond het niet voldoende wat in de kadernota staat, begrijp ik ook wel. En het is uiteindelijk makkelijker voor de VVD-fractie om te zeggen, nou, wij weten welke keuzes we maken. Dus voor ons is het wel te plotten wat het meerjarenbeeld is. Maar het college moet rekening houden met scenario's met verschillend denken. Dus dat vind ik echt ook een iets minder makkelijke opdracht.
Mevrouw Groen.
Ja, voorzitter, ik wilde graag aan de... gedetailleerde meegeven dat wat GroenLinks betreft de vraag naar de verdere toekomst en het invullen aan de hand van scenario's in combinatie met plaatjes rond geld, daar zitten natuurlijk heel veel verschillende aspecten nog aan. Enerzijds hebben we de vraag, hebben we dat geld dan straks? Dat is een discussie die hier nog ligt, die we telkens met elkaar bespreken, die we nog niet concreet hebben kunnen maken, want daar zijn nog geen besluiten over. Maar goed, dan kunnen we scenario's maken als we het geld wel hebben, als we een deel van het geld krijgen, als we dat geld niet krijgen. Dan zit er ook aan de andere kant van het verhaal zitten oplossingen. Als we het geld niet krijgen, we doen het allemaal niet. Of we gaan onderzoeken of het misschien op een andere manier kan. Of we gaan onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om voor dit concrete project. Ik kan allerlei scenario's verzinnen voor de langere termijn over hoe we om kunnen gaan met de doelen die we stellen, of de wensen die we neerzetten, de groeisprong die we voor ons zien. Ik denk wel dat het goed is, en dat, voorzitter, is wat ik aan de gedeputeerden graag wil meegeven, dat we dus scherp blijven maken tussen datgene wat we in de begroting, de meerjarenbegroting op de korte termijn vooruitzetten met daadwerkelijk juridische verplichtingen en voorzienbare uitgaven en risico's die we kunnen inschatten. En dat we dat loszien van de vraag hoe moeten we dat op de langere termijn gaan bekijken met scenario's. Want dat zijn twee hele verschillende denkrichtingen waarin veel meer gesprek mogelijk is. En ik denk dat dat heel goed is dat het college daar ook in de toekomst, hoe dat college er ook uitziet, met alle partijen over in gesprek blijft gaan. Want Ja, in navolging wat de heer Strijk ook al zei, voorzitter. Het is makkelijk voor één partij om te zeggen, dit zijn mijn keuzes en zo ga ik het doen. Zo kan ik dat ook doen. Daar zitten dan hele andere keuzes in dan die de VVD maakt om bijvoorbeeld het gat qua geld op te lossen. Maar het is niet alleen maar van GroenLinks. Het is ook niet alleen maar van aan de VVD om dat vast te stellen.
Ik zou dit...
Denk ik meer waarvan akte. Ik bedoel, dat is volgens mij uw inbreng en niet per se de reactie van mij.
De heer De Droog. Even kijken, ik zie wat meer mensen de heer De Droog dan de heer Wolter. Ja.
Nee, ik merk dat ik persoonlijk een beetje aanhaak op het woordje scenario. Omdat ik merk dat scenario's voor mij juist betekenen. Dat zijn vaak contextuele gegevens in de toekomst die we zelf niet echt in de hand hebben. Met verschillende mogelijkheden waarbinnen je wil kijken van wat is voor ons nou het beste pad om daar zeg maar dan naartoe te gaan. Dat is niet zeg maar detailistisch met een Excel-sheet kijken hoe we zeg maar naar de toekomst komen. Nee, dat is juist vanuit die toekomst gaan redeneren wat het beste pad zou kunnen zijn. Dus hoef je helemaal niet zo in detail in te zitten. Dat kun je ook groter oppakken. En voor mij gaat dat woordbegrip hier enigszins spaak in deze commissie. En moeten we het daar niet... voor mij een echte scenario-studie hebben we nog niet gedaan. Op dat perspectief. We hebben vooral gekeken naar, wat wij nu in bestaande plannen hebben en wat dat mogelijk voor impact heeft op onze begroting. De scenario's zou je dan tegenaan moeten zetten.
Oké, dank u wel, de heer Droog. De heer Wolting nog.
Ja, ik snap dat waar geen besluit genomen is over de trambaan, daar kunnen we ook geen lasten voor berekenen. Maar we gaan in 2023 48 miljoen in de reserve landelijk gebied stoppen. Daar gaan uitgaven aan zitten, daar gaan kosten aan zitten. Daar is al een besluit over genomen om dat geld in die reserve te stoppen. Dat betekent dus ook dat de lasten die daaruit voortvloeien, dus in die meerjarenbegroting, al wel zouden moeten zitten als het goed is. Klopt dat?
Ja, en dit was het punt waarvan ik net zei, met excuus, dat had erin moeten zitten en zit er niet voldoende goed in nog. Voor mobiliteit wel, denk ik, maar niet voor de andere programma's voor de jaren 2024, 25 en 26. Wel voor 23, maar onvoldoende voor 24, 25 en 26. En daarvoor wijs ik opnieuw naar besluitpunt H, 1H, waar we dat recht trekken bij de voorjaarsrapportage. Want het moet er natuurlijk wel in. Maar u heeft daar gelijk dus op dat punt.
Ja. Nee, maar ik bedoel het... Anders, meneer voorzitter, als mag. Dat is de besteding van die reserve die er niet in zit. Maar als we die reserve besteed hebben, dan hebben we grond aangekocht met allerlei lasten die er in de toekomst aan zitten te komen. Want dat geld is dan gebruikt, maar vervolgens gaat in de exploitatie, moeten wel geld in zitten. En is die exploitatielast dan wel in die meerjarenbegroting zitten, want daar heb je al toe besloten.
Maar je ziet bijvoorbeeld in de groeisprong, ziet u, stel, dat wordt daar uitgewerkt, stel dat u in de toekomst zou besluiten enkele duizenden hectares voor natuur in te richten, wel een ambitie, dan staat daarvoor wat dat eenmalig aan investeringen zal meebrengen. Je moet die grond kopen, moet je het afwaarderen tegen de prijs die natuurwaard is en dat heeft materieel, maatschappelijk een waarde, maar... In het economisch verkeer niet zoveel. Dus dat is een afwaardering, die neem je eenmalig. En je hebt een jaarlijkse onderhoud- en beheerkosten. Even uit mijn hoofd, in de groeisprong staat dat voor de ambities die we daar bestaan, rond de 20 miljoen per jaar. Dat zouden die jaar, dat doe ik even uit mijn hoofd hoor. Dus, maar het is wel in die orde van grootte. Onderhoud en beheer van de denkbeelden die we nu wel eens ontwikkelen over de investeringen in groen. Die zitten niet in deze cijfers. Maar het is ook nog niet besloten dat we het doen. Er zijn slechts denkbeelden over hoe je het zou willen. En we hebben ook becijferd wat het zou kosten als je de versnelling van de woningbouw wilt ondersteunen met een bijdrage per woning. We hebben ook berekend wat het zou kosten als je de tramlijn aanlegt. En de jaarlijks onderhoud, beheer en exploitatie. Dus, ja, dat zit niet in deze begroting. We hebben het ook nog niet allemaal besloten. Ook niet om 10.000... Er zijn wel beelden bij. En daar zal inderdaad, ik ben met mevrouw Groeneens, daar zal haar fractie denk ik net een andere keuze maken dan misschien de fractie van de VVD, dat weet ik niet. En dan leidt het tot andere exploitatie. En ik heb daar, en dat herhaal ik ook nog maar een keer, als alle ambities die geformuleerd staan in de groeisprong, als u ze allemaal wil, dan komt u geld tekort.
Meneer Strijk, ik ga even, de heer Jans nog een laatste opmerking, heel kort, en dan stop ik deze discussie over de...
En dat is precies het punt inderdaad, dat als
niet alles kan. Hè? Dus dat blijkt wel uit die groeisprong. En dan ontstaat het risico dat hetgene wat als eerste aan bod komt, daar wordt dan ja tegen gezegd. Het tweede kan ook nog. Maar het derde, vierde en vijfde kan niet meer. Dus daarom is het... Nou goed, ik hoef denk ik niet te herhalen wat we daar eerder over hebben gezegd. Maar ik heb ervan... met waardering geluisterd naar wat de gedeputeerde heeft gezegd. Maar wat ons betreft doen wij nog wel een poging om te kijken of we... En nodig ik de andere fracties dan ook uit om zelf ook met een verhaal te komen. En dan te kijken van waar overlappen die verhalen. Dus ja... Wij doen ons werk. Het staat anderen ook vrij. Het lijkt nu een beetje alsof het niet goed is dat wij zoiets zouden doen.
Prima. Heel kort nog even, want de laatste wil ik echt het onderwerp afsluiten.
Ja, heel kort dan. Ik vind het intrigerend hoe het voor de VVD-fractie teruggebracht wordt naar datgene wat er het eerste neergelegd wordt. Dat is dan wat het wordt, want zo werkt het. Dat is nou precies iets waarvan volgens mij in dit gesprek, in deze discussie, in deze werkwijze... willen zoeken, tenminste wat onze fractie betreft, om te kijken naar goed, waar zit de waarde, meerwaarde in de dingen die er in de kring geworpen worden. Dat is het gesprek wat we moeten voeren. Niet degene die als eerste zijn vinger heeft opgestoken en zijn dingetje goed genoeg onderbouwd heeft, die krijgt hem. En dat is wel iets waarvan onze fractie een duidelijk andere overlegwijze heeft en beslisbijze dan de VVD-fractie natuurlijk.
Prima. Rond dit onderwerp wil ik echt afronden. Dus dit is ook nu besproken. U hoeft geen reactie te geven nu strijk. Zijn er nog vragen die openstaan? Het is 11:15. Nee, want nu ik heb
ja, het ik had het graag opstaan.
Nee, maar ik wil wel, het is 11:15. We hebben nog één statenvoorstel en om 12:00 hebben we lunch.
De zelfstandige leesbaarheid van de begroting ten opzichte van de wijziging aan de kadernota. Ja, ook hier, je kunt het natuurlijk weer delen en herhalen uit de kadernota. Dan voel ik weer het verwijt, dan neemt u weer een pagina's toe. Nou zit ik hetzelfde te lezen als de vorige keer. Ja, moet u me dan ook maar wat richting meegeven, hoe u het wilt. Het kan, maar dan krijg je wel weer tekst erbij. De controle op de begroting, wie doet dat nou? De accountant kan het niet, want die zegt ik ga niet over de jaarstukken, maar niet over de begroting. De concerncontrole zegt ja, dat is niet mijn taak om op die manier... de veronderstellingen verder te toetsen, of dat allemaal reëel is. Ja, het college is natuurlijk verantwoordelijk voor de planningen die we hier neerleggen. Dus wij denken nu dat de begroting 2023, daar gaan wij op weg, gebaseerd is op planningen die wij denken te kunnen halen. Maar we maken er dus ook gewoon reëel. Zetten we het statenvoorstel er niet voor niks bij. We hebben wel drie dingen die ingewikkeld maken op dit moment. De arbeidsmarkt is krap. Als wij wel geld hebben geallockeerd, maar we kunnen de mensen niet vinden om het recht te zetten op de organisatie waar we mee samenwerken, kunnen we niet vinden, ja, dan gaat het daar wel iets doen in onze planning. Als er in de vergunningverlening van bepaalde zaken dingen vastlopen, en u weet alles wat er speelt rondom vergunningverlening, ja, dan gaat dat vertragen in onze projecten en dus in de middelen die we uitgeven. En tenslotte, de krapte in de grondstoffenmarkt is ook echt een bepalende factor in de manier waarop aanbestedingen op dit moment lopen. Nou, dat betekent niet dat wij daar in onze planning niet naar gekeken hebben en proberen veronderstellingen te maken die realistisch zijn. Maar de werkelijkheid kan altijd weer anders uitpakken dan die planningen. Maar wij staan nu wel voor de planningen die nu hebben geleid tot deze begroting. En dat zegt het college u. Ja, en dat is dan uw verantwoordingsgesprek met mij, wat we volgens mij in het verleden ook af en toe, heeft u me best kritisch op ondervraagd. Ja. De heer Westerlaak, ik heb al toegezegd dat ik me wel hard wil maken om in de volgende keer naar een populaire versie voor inwoners en anderen te gaan van de begroting die breder is dan één paginaatje met een tabel. En dat was hem. En dat mag u ook, natuurlijk. En dat was het, voorzitter.
Dank u wel voor ook voor de uitgebreide behandeling, maar ook voor de discussie die we over een paar onderwerpen hebben kunnen voeren. De vraag is even, ook gezien de tijd, maar ook de uitgebreide behandeling al in eerste termijn, is er nog behoefte aan een tweede termijn of een nabrander? Ik zie de heer Derksen. Ik kijk even de kring rond. Alleen de heer Derksen?
Ja, de gang. Ik zou maar een verzoek willen herhalen om de papieren versie van die begroting gewoon een beetje eerder te produceren voordat er een tafeltjesessie is.
Ik kijk heel even naar de griffie, want ik...
Ja, als ik hem moet ophalen, dan is het heel slecht voor het klimaat.
Volgens mij, wij hadden de papieren versie echt al ruim voor het weekend. Dus misschien... gaat er ergens iets mis en is het goed voor de griffie om uit te zoeken waarom dat bij de heer Derksen misgaat. Maar we hebben deze discussie telkens. En begrijp niet zo goed waarom het bij de heer Derksen dan steeds misgaat dan bij ons, blijkbaar niet.
Dus klaarblijkelijk moet je hem dan elke keer aanvragen dat je, als je hem wil krijgen, de papierversie.
Ik kijk, bij ons grote info, nee.
Voordat, ik neem je even allebei even naar de Griffie. Ik zie hem heel... Oh, de Griffie overval ik hiermee. Volgens mij hebben ze het verzoek gewoon gehoord. En laten we daar even bij houden.
Voorzitter?
Ja.
Om dit te voorkomen en ook te voorkomen, want ik woon zelf op 75 kilometer, is ongeveer een paar gram CO2 afstand van provinciehuizen met OV bijna niet te doen. Ligt die hier dus eigenlijk tot de woensdag daarna, want je gaat niet even heen en weer om de begroting op te halen. Is het dan niet een mogelijkheid om op het moment dat die gedrukt wordt, naar mensen die het opgeven vooraf, gewoon dat ding op te sturen automatisch? Voor mij part vanaf de drukkerij, dan hebben we hem sneller in huis en dan is het... ook makkelijk te lezen. Dat voorstel zou ik graag willen doen, om dat op die manier op te pakken.
Lijkt mij natuurlijk, dit is gewoon praktisch, dat gaan we regelen, zou ik zeggen, natuurlijk. Ja.
Doe ze er eens binnen. Als u volgend jaar weer in staat zit, krijgt u hem op tijd. als wie hier nog zit, dus dat zou ik zo algemeen formuleren. Dan is wat mij betreft, we hebben nog commissies, dan onderwerp, agendapunt 9 is hiermee afgerond, de programmabegroting ter bespreking. En dan wil ik overgaan tot agendapunt 10, dat staat voorstel betreffende actualisatie, nota kapitaalgoederen en bedrijfsvoering. Het is hier de afgesproken vierjaarlijkse actualisatie van deze nota naar de huidige inzichten. En we hadden dit voorstel natuurlijk in twee termijnen. Ik zou eigenlijk willen beginnen met onze digitale aanwezige, de heer Westerlaken. Aan u het woord, als u inbreng heeft bij agendapunt 10 in ieder geval.
Die kan heel kort zijn. Veel waardering voor wat er op papier is gezet. En wat mij betreft is het een hamerstuk.
Prima. Helder, dank u wel. Dat is, daar houden we van. mevrouw Groen.
Ja, dank u wel. Wij hadden twee vragen. Het eerste is dat het pauzehuizen staat nog... was al verduurzaamd volgens mij. En ik zie een staatje. Ik moet even zoeken weer. Een van de duurzaamste. Ja, ja, dat is prachtig. Ik zie echter in 2021 volgens mij een bedrag op het... Oh, dit staat denk ik in de... Sorry, ik ben het stukje aantekeningen hier verloren. Ja, kijk, in de statenvoorstel staat nog een rekening van 2021 van 80.000 euro vaste kosten, 273.000 euro variabele kosten. En die is een stuk lager in de jaren daarna. En ons is niet helemaal duidelijk waar dat, hoe dat zit. Dat is natuurlijk eigenlijk een technische vraag die ik had moeten indienen, maar dat... en daarnaast gaf u al terecht aan dat in 421 van de nota een melding gemaakt wordt van de BEER en de IBI. En ik vind dat in die zin intrigerend. En dit is ook in die zin misschien een technisch punt wat ik hier toch graag in de vergadering wil maken. Er is al een tijdje een BIO, Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Die heeft onder andere de IBI en de BEER en de BIG en zo nog. Nou ja, eigenlijk dat zijn voornaamste vervangen. Ik zou dus willen voorstellen dat we als normenkader voortaan de BIO gaan hanteren. Of althans de BIO gaan voorschrijven in onze aanbestedingen en onze zaken die we willen. En mijn vraag die daar dus mee samenhing, als we kijken naar de processen en naar waar doen we het mee, is dus vooral de vraag, waar gaat u nog uit van de IBI of de BEER en nog niet van de BIO en op welke termijn wordt dat vervangen?
Oh, dank u wel. De heer Droog.
Ja, voorzitter, dank. Ja, niet heel veel opmerkingen. Sowieso fijn om te zien dat ook hier duurzaamheid natuurlijk weer als belangrijk kader terugkomt. Het viel ons even op dat er nog geen concreet plan is voor de provincie tot aan 2030. Het is goed dat we nu op zee zitten, wat natuurlijk al een hele opgave is met dit pand, ook als ik de heer Derksen zo eens bekijk. Maar als we dan naar... Ik ben al wel benieuwd van... Wanneer krijgen we dan een scenario voor 2030 om naar A te gaan? En is even de meer specifieke vraag, zit daar dan ook een kans in om te denken in termen van energieleverend / circulair gebouw? Als we gewoon dan toch gaan doordenken. En wordt daar misschien ook het scenario in meegenomen om dan alternatieven af te wegen ten opzichte van hier. Maar dat is meer... Ja.
Dank u wel. De heer Egmond.
Geen vragen of opmerkingen.
De heer Wolting.
Het is wel een mooi overzicht en ik hoop niet dat we dit gebouw circulair gaan maken, want dan moeten we het eerst afbreken. Dat is absoluut niet circulair, dus verder geen vragen. Dank u.
De heer Derksen.
We gaan maar er snel doorheen. Ik vind het een buitengewoon intrigerend stuk, voorzitter. Waarbij ik halverwege even terug moest naar de titel. En ik denk, wat is eigenlijk de titel van dit verhaal? Dat gaat over klimaat en circulair. Maar dat ging dus over de actualisatie nota kapitaalgoederen. Nou, dat was ik na een paar bladzijden helemaal kwijt. Dit gaat alleen maar over klimaat en over circulair. Nou, het enige wat dan wel over stenen gaat, dat heb ik meegenomen. Dat is de MOP. Bij ons in het vastgoed noemen we dat de MIOP, de meerjaren onderhoudsprognose. En wat mij daar opvalt is dat het aandeel variabel net zo vast is als het aandeel vast in de begrotingen. Dat vind ik toch buitengewoon curieus. Dus ik zou graag willen weten hoe dat is tot stand gekomen. Want als je elk jaar een variabel deel hebt voor dit huis van 885.000 euro, ja... Wat zit daar dan achter? Dat kan volgens mij niet. Want dan is het vast. Dan staat het in een andere kolom. Ja, en verder gaat het alleen over het klimaat. Dat is mijn favoriete hobby natuurlijk. Want er wordt ook gesproken over het besparen van grondstoffen. Maar wanneer gaan we daar dan eens echt naar kijken? Ik heb al bij herhaling gezegd dat alleen voor een batterij in een auto 270.000 kilo grondstoffen wordt gebruikt. En er staan een paar van die auto's hier voor de deur trouwens. Dus kijken we daar eerlijk naar. Ik heb dat bij herhaling gevraagd, hè, naar de extended e-ROI, hè, naar de uitgebreide efficiëntie van de energy return on investment. Dus kijken we dan naar alle grondstoffen die er gebruikt worden bij zonnepanelen, bij windmolens en niet het deel dat alleen de windlobby wil laten zien. Dan heb ik ook nog een vraagje over bladzijde. Waar staat die? Oh ja, over die bladzijde 9. Dat staat over die bij 4.1, over die kwaliteitsniveaus. Dan wordt er gesproken, als je het gewoon hebt over huisvesting van een terugverdiend tijd van minder dan 25 jaar. Dan wordt er uitgegaan van klimaatneutrale investeringen. Daar wil ik twee dingen over zeggen. Wij zijn label C hier geworden omdat we bos opstoken van de Eneco open haard die in Utrecht staat. Waar bossen in verdwijnen. Waarmee is aangetoond dat die hele verstrekking van labels volstrekt gebaseerd is op nepmodellen en gekkigheid. Want we verstoken hout en dat noemen we dan duurzaam. En opeens hebben wij label C. Hoera. Daarnaast was er een wetenschapper die heeft vastgesteld dat in Nederland de opwarming heeft plaatsgevonden door veranderde windrichtingen. Die heeft de weerkaarten vanaf 1836 of 39 uitgeplozen.
Ik ga bijna doen als de heer Oosters, maar we zijn niet bezig in de vak, dus als u het even wilt...
Nee, maar hoe kan je nou...
Ik prima dat u het aanhaalt wat erin staat, hoor. Maar
ja, maar het gaat over... Ik lees een klimaatstuk, dan moet je dat onderbouwen. En als wetenschappers het onderbouwen dat het CO2 geen invloed heeft op het Nederlandse klimaat, dan wil ik graag weten waarom de gedeputeerde denkt dat het wel zo is.
Dat mag u ook vragen.
Nou, gelukkig maar zeg. En daar wil ik het eigenlijk ook wel bij laten.
Dank u wel, meneer Dirk. Meneer Van Dikmer, meneer De Breij.
Ja, twee dingetjes. Eén, in dit stuk gaat het ook over de audiovisuele installatie. Misschien de suggestie om dat versneld af te schrijven en opnieuw te beginnen. Goed, dat is een wat minder serieuze vraag. Een tweede... tweede is iets... ik hou me in het dagelijks leven bezig met het opladen van elektrische auto's. Dus mensen schieten me hier nog wel eens aan te zeggen van... joh, die gedeputeerden die hebben zo'n elektrische auto. Dat werd net ook al door mijn buurman benoemd. En u kan wel laden, maar een hoop bezoekers nog niet. Dus ik zou u de handreiking willen doen om dat ook in deze nota op te nemen. In ieder geval wat te reserveren.
Ook voor fietsen hoor ik hier.
En eventueel voor fietsen. En ik ben ook bezig met elektrisch vliegen. Dus wellicht drones.
Ja, voor op het dak.
Maar is er nu voorstel dat de staatsleden per provinciaal vliegtuig worden gebracht? Of de,
nou,
de
het is schoon. En de heer Derks heeft dan wat sneller zijn begroting in de toekomst.
Mevrouw Groen, sorry, excuus.
Misschien een elektrische drone wordt die bij u in de beeld over bezorgd.
Mevrouw Groen, even rekken.
Ik waardeer de interessante discussie. Ik stel voor, laten we het op de gang doen, want laten we terug naar het onderwerp.
Dank u wel. Eerst. Heer Strijk.
Klaar, excuus. Mevrouw Groen, de vraag over Paushuizen. In 2021 273.000 euro uitgegeven. En in de komende jaren begroten we slechts 90.000. Ik doe het even met de waarde, het is geen technische vraag die doorheen gesteld, maar even maar gewoon mijn N-1 waarneming. Ik weet in ieder geval dat het afgelopen jaar dat ik was bij Paushuizen, ik het in de stijgers zag staan. En er is groot onderhoud geweest in die omgeving. Dus dat is er ook af en toe en dan geef je wat meer uit. Maar dit is een N-1 waarneming, anders moet ik uw vraag technisch zien. En datzelfde geldt zeker voor uw tweede vraag over de IB en de bio. Daar raak ik gewoon even af. Dus misschien kunt u hem technisch stellen, dan zorg ik dat hij goed wordt beantwoord voor de behandeling van het stuk in de Staten. Weet daar gewoon even, op dit moment heb ik dat onvoldoende paraat. De heer De Droog, als het gaat over zeg maar de duurzaamheid. Ja, de heer Derksen zegt, ik had het idee dat ik een klimaatstuk zat te lezen. Nou ja, dat paragraaf 3.2... is het, ja, gaan we wel inderdaad in op allerlei verduurzamingsmaatregelen voor het vastgoed. Niet gewoon omdat wij denken dat kan toch om verschillende motieven doen. Hè? De een doet dat misschien omdat dat een bijdrage is aan het klimaat. De ander denkt gewoon, nou ja, dus wordt het goedkoper van. Maakt me niet uit welke moverende reden dan misschien zou zijn, maar dit is wat we doen. En juist in die paragraaf geven we uitgebreid aan dat we in 2030 nul de meter willen hebben. Dat ons streven is. En dat we daar moeten zijn. En dat als het gaat over de bezittingen, zeg maar het meubilair en allerlei andere zaken en interne verbouwingen, dat we dat voorkomen circulair willen doen. Dat zijn onze strevens in 2030.
Hier is ook, ik zat...
Nee, voorzitter, die heb ik ook gelezen. Waar mijn oog op viel was een zinnetje dat zei, we hebben nog geen plan. En toen dacht ik, wanneer kunnen we die dan verwachten?
Oké. Daarvan staat wel in het stuk dat die plannen worden nu uitgewerkt, leiden tot een business case die, als ze tot een begrotingseffect zouden leiden bij de kapitaal, de kadernota 2023, dus over een paar maanden alweer, wordt meegenomen. Dus als het financiële effect heeft, landt het daar. Dus dat plan wordt nu verder gemaakt in opmaat naar 2030. Mijn ervaring tot nu toe is vaak dat het helemaal niet hoeft te leiden tot een lastenstijging in de kadernota, omdat het zichzelf rondrekent. En dat is dan ook weer in reactie op het punt wat de heer Derksen maakte. Ik pak maar even het voorbeeld van de LED-verlichting die we hier deden. Dat leidde weliswaar tot een uitgave in jaar 1. Maar de besparing op de energielasten in jaar 2, 3, 4, 5 rekende de investering al rond. En alles, zo moet u die zin ook lezen, dat alles wat binnen 25 jaar terug te verdienen is, is een rendabele investering. Zo proberen we de business case rond te rekenen. Dus veel van de investeringen die we doen, leiden weliswaar tot een hogere uitgave in jaar 1. Maar als je het in lasten terugziet in de jaren daarna, tot een business case die sluitend is.
Die werkt zo heel belangrijk.
Maar dat is een buitengewoon rationele afweging waar niemand tegen is, zou ik zo willen zeggen. Maar wat heeft dat met een klimaatneutrale investering te maken als je iets binnen 25 jaar terugverdient? Dan heb je gewoon je rente en je aflossing terugverdiend. En dat is een financieel gegeven. Wat heeft dat met een klimaatneutrale investering te maken?
De provincie, ook in haar voorbeeldrol als overheid, hè, wij vragen wat van partijen in Nederland, maar dus ook zeker vanuit onze voorbeeldrol, maar ook gewoon omdat we daar een onderdeel van zijn, willen onze bijdrage leveren aan de ambities die we gesteld hebben rondom het klimaat. Daar hebben wij dus ook op te investeren. En zolang het binnen 25 jaar is rond te rekenen in een business case. Hoort u ons niet, zeggen we eigenlijk. Als dat niet zo is, dan moeten we naar de Staten toe, want dan hebben we daar middelen voor nodig. En dat uitzicht dan in een kadernota. En dus, tot nu toe is mijn ervaring, maar goed, kan misschien dat ik in de toekomst een keer iets zie wat niet terug te verdienen is in 25 jaar tijd, maar we nog steeds een goede investering zouden vinden om bij te dragen aan onze bijdrage te leveren aan het klimaat. Ja, dan komen we naar PS. Dat staat daar.
De heer Derksen.
Maar dat zijn toch twee volstrekt verschillende grootheden. Of je iets kan terugverdienen binnen 25 jaar of niet. Dat is gewoon een rendementsverhaal, een financiële afweging. En als die financiële afweging binnen 25 jaar is, noem je het klimaatneutraal. Waar slaat het op?
De heer Strijk. We zijn nog een
Ik gaf al aan, er kunnen verschillende motieven zijn waarom de ene het een goed besluit vindt. Misschien dat de heer Droogblij zegt, nou, ik ben blij dat je met dit soort type investeringen bijdraagt aan de belasting die we geven op ons milieu. En u zegt, nou, ik vind gewoon een bedrijfseconomische afweging, wat is goedkoper? Ja, dan, de incentive is hier wel dat wij vinden dat wij, ook als provincie, ons pand hebben te verduurzamen. En dat wij energie neutraal op de meter willen zijn in 2030. En dat we in de manier waarop we met onze investeringen omgaan, dat circulair willen aanbesteden. Dat staat hier.
De heer De Droog.
Ja, voorzitter, daarin deel ik zeg maar wel het standpunt met de heer Derksen. Het is inderdaad een hele andere grootheid. En ik hoorde nu praten over energie en over klimaat. En ook dat zijn twee hele verschillende grootheden die wel met elkaar te maken hebben. Maar het is belangrijk om zo'n investering ook door te willen rekenen op het niveau van CO2. Op het niveau van de grondstoffen. Op het niveau van wat schaffen we dan af? Wat gooien we weg? Wat niet? Wat kost dat dan? Wat levert het op lange termijn op? Dus die hele doorrekening die is wel degelijk relevant om daar ook naar te gaan kijken.
Ik kan mij zeker voorstellen dat over 4 jaar de volgende nota kapitaalgoede bedrijfsvoering op basis van de inzichten die dan zijn ontstaan over hoe je daarmee omgaat, die weer anders uitziet dan deze. Ja.
Dat is voor mij betreft deze discussie daarmee af. Gaat u even verder met de beantwoording van de vragen die nog open stonden. Toch? Valt u volgens mij de heer De...
Ja, de heer Derksen die had die verder nog de vraag over het aandeel variabel en vast. Vast is het bedrag wat we eigenlijk jaarlijks reserveren om voor groot onderhoud te sparen en wat via de voorziening wegloopt. En je variabele post, ook niet helemaal gezegd dat die precies uitgeput zal worden, is het bedrag dat je jaarlijks ter beschikking hebt voor klein onderhoud wat gewoon gedurende het jaar ontstaat. Dus het één, daar ligt een plan aan ten grondslag, omdat je bij wijze van spreken rondom je schilderwerk eens in de 4 of 5 jaar groot schilderwerk hebt. Daar spaar je jaarlijks een bedrag voor. En het variabele onderhoud is wat je jaarlijks tegenkomt, omdat er gewoon actief nu direct een onderhoudsvraag ergens ligt.
De heer Dirk, ik zie u knikken van nee. Dus,
schudden is dat.
Ja, schudden is.
Nee, knikken wordt best ingewikkeld. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik ken meerjaren onderhoudsprognoses en daar ligt dan een idee achter dat je in jaar X ga je, weet ik veel, het glas vervangen, maar je gaat een keer schilderen, je gaat niet elk jaar schilderen. Dus die postvariabel, die varieert altijd. En misschien kan je het niet allemaal in 1 jaar uitvoeren en dan schuif je het een beetje door, maar je hebt een planning, je moet zoveel, in zoveel jaar moet je schilderen, in zoveel jaar moet je naar je installaties kijken. Moet je ze vervangen of je moet ze opknappen, reviseren, weet ik het. Maar dat is nooit elk jaar hetzelfde bedrag. Dat kan niet. Dus ik vermoed dat hier geen een ingevuld plan achter zit. Wat je nou precies met dat gebouw gaat doen. Dus als u het antwoord niet kan geven, en dat begrijp ik misschien wel dat u dat nu in deze vergadering kan. Dan zou ik graag de achterliggende idee willen hebben, de stukken willen hebben van wat nou variabel gezien wordt in jaar tot en met jaar 26. Want dan wil ik zien, we gaan het dak vervangen, we gaan de boel schilderen in een jaar, we gaan de liften vervangen.
Is dat een optie, dat het gewoon technisch beantwoord wordt?
Weet u, dit, voorzitter, dit is wel af en toe waar ik een beetje bij zucht. Wilt u nou echt over een onderbouwingspost van 40.000 euro in onze begroting van 660 miljoen, hè, of 535 miljoen als we de dotaties aan de reserves niet meenemen, weer de onderbouwing zien van 40.000 euro.
Ik wil dit stuk begrijpen. En als je dan voor elk jaar 885.000 euro opneemt aan variabele kosten, klopt dat niet. Dus het hoeft niet bij mij in detail, hè. Het zal mij worst wezen welke spijkers er worden gebruikt. Maar wat is nou het idee dat de variabele lasten elk jaar eigenlijk vast zijn en naast de vaste lasten? Dat kan helemaal niet. Dat probeer ik te begrijpen.
Nee, ik weet ook zeker dat in de realiteit van de dag het budget de ene keer misschien net met 3000 euro wordt overschreden en de andere keer met 3000 euro niet wordt uitbenut, maar dat gemiddeld per jaar je een budget wilt hebben om in de actualiteit van alle dag te kunnen reageren op dingen die zich aandienen en die gewoon om onderhoud vragen in je pand. En dat staat los van gepland onderhoud waarvan je zegt, eens in de zoveel jaar, ik heb niet eens, weet ik hoeveel, in de 5 of 6 jaar, moet dit hele pand geschilderd worden. En daar sparen we geld voor, dat is vast. Dat weten we, dat zien we aankomen. Dat is voorspelbaar onderhoud wat er aankomt. En daarnaast heb je gewoon een variabel, en daar heb je een budget voor. En de kans dat dat budget exact in dat jaar opgaat is nul. Maar toch maak je budgetten daarvoor. Nou, en als u die onderbouwing wil hebben, dan gaan we hem nu leveren. Maar het is wel af en toe het moment waarop ik denk...
De heer De Breij.
Voorzitter,
de heer Strijk, geef even de heer De Breij.
Punt van de orde of vraag van de orde. Ik ben vorige week bij de tafeltjesavond geweest. Het gaat over een ander agendapunt wat we behandeld hebben, de programmabegroting. Het was hartstikke goed en leuk. En daarbij kreeg ik nogmaals de uitnodiging van ambtenaren met wie ik zat. Van, heb je nou ook eens een technische vraag over iets wat je niet begrijpt? Stel hem dan voorafgaand aan de commissie in plaats van dat we een hele technische vraagstelling doen. Dus ik kan me voorstellen dat dit soort vragen ook één op één met een ambtenaar is worden doorgeakkerd als er begrip gevormd moet worden. Maar goed.
Ik ga ook deze discussie ook even, dank u wel voor je dingen, even voor het punt van, dank, dat is het punt van orde noemt u, hè? Maar ik ga deze discussie ook even afronden. U heeft al een punt gemaakt, niet een punt gemaakt, volgens mij staan ook, zoals ik hoor zeggen, instrumenten ter beschikking als u meer informatie wilt. Als u wil, kunt u technisch indienen en dan is het aan de gedeputeerde om daarop te reageren. Dus dat wil ik wil daar ook een discussie afronden. Dus, ja,
en het laatste punt was de heer De Breij, die mij vroeg om ook echt nog actiever aandacht te hebben voor de trend dat er steeds meer mensen met een elektrische auto of elektrische fietsje naartoe komen en dat we daar onze laadinfrastructuur op aanpassen. Dat zeg ik u toe dat we dat mee gaan nemen. Ja.
Ik kijk nu op dat de statenvoorstel is, doen we het in 2 termijnen. Is er nog iemand die, maar voor mij best wel uitgebreid besproken voor deze, zijn er nog fracties die nog behoefte hebben aan 2 termijnen? Ik kijk snel de zaal rond. Mevrouw Groen? Ja, kort.
Ja, ik kreeg net al een antwoord op mijn IBBR-bio-vraag. Wat hier nu in deze nota wordt voorgesteld, dat is wel iets wat ik wat anders zou moeten. Dus ik ben wel nog even aan het zoeken naar hoe we dat... Want het is dus echt een heel inhoudelijk technisch punt. Maar wat hier staat, klopt gewoon niet. Dus dat is volgens mij echt niet wat we moeten willen. En daar kan ik heel lang over uitleggen. Maar dat kan ik misschien beter gewoon dan even los bespreken. Maar deze zinsnede in 4.2.1, geloof ik, weet ik even niet, die zou ik liever niet willen vaststellen, maar net iets anders.
Dat is wel een aanpassing van het statenvoorstel. Ik kijk even nog even rond. De heer Westerlaak had geen behoefte aan 2e termijn. U heeft een hele specifieke dan is mijn vraag even, hoe gaan we dit doen in debatsoort in PS? Wat, klein debat?
Ja, want er is dit, wel een input en er komt misschien nog een abonnement.
Ja. Mevrouw Groen?
Dan dat vooraf via een rectificatie.
Ja, dat, ik neem het nu mee naar het presidium als klein debat. Zodat er altijd mogelijkheid is voor het indienen van moties en abonnementen. Mocht je daar behoefte aan voelen. En dan kan nog gekeken worden. Ik hoor net de optie om eventueel een rectificatie. Maar dat kan nog in tussentijds worden afgehandeld. De heer Botting?
Ja, voor mij mag het ook een hamerstuk zijn. Want ik heb niet het idee dat wij in de Staten moeten herhalen wat hier gezegd is. Dank u.
Nou ja, er is mevrouw Groens heel duidelijk dat ze graag wat wil aanpassen. Dat kan zijn dat zijn amendementen van motie indienen en dan... Is toch een, geen debat. Je kan ook een klein debat geven, de mogelijkheid niet om dat te doen.
Ik heb niet de illusie dat we hier een debat over moeten voeren. Ik zeg gewoon, dit klopt niet en dat moeten we wijzigen. Dus als dat per rectificatie addendum kan, lijkt me dat ook prima. Het lijkt me niet iets wat we hier dan nu verder moeten uitdiepen.
Oké, dan stel ik voor dat een hamerstuk. En dan kan je ook nog een...
Ik wil geen hamerstuk, ik wil hier wel wat over zeggen.
Oké, ik hoor prima. De VVD?
Ja, je kunt dingen opwaarderen, maar je kunt dingen ook afwaarderen. En wat mij betreft mag het hamerstuk worden, maar...
maar als iemand dat over wil zeggen, doen we altijd per definitie klein debat. Geef elkaar de ruimte. Ja? Dan stel ik voor dat ik gewoon als een klein debat meeneem.
Voorzitter, dan zou ik ook graag de mensen willen uitnodigen die er zo nodig een hamerstuk van wilden maken, om dan ook gewoon te blijven zitten. Want niemand wil, dat gebeurt heel vaak, hè? Dan wil iemand iets ter sprake brengen en vaak ben ik dat. En dan hebben we opeens een heel groot debat en gaat iedereen wat zeggen. Dat vind ik prima, dat moeten ze ook doen.
Maar ik vind het altijd wel vreemd dat hier altijd mensen vragen om een hamerstuk en vervolgens dan in de PS-zaal daar een uur gaan staan kletsen.
Ik hoor je oproep, maar...
voorzitter, dat heb ik nog wel eens andersom. Dat hier dan zeg maar geen debat gevoerd, maar dat er per se een PS opeens van alles op tafel moet komen.
Ik hoor je oproep. Iedereen mag mee, elke fractie mag ermee doen wat hij wil. Ik neem mee naar het plezier dat het klein debat is. Dan, voor de rest is niets opgewaardeerd. Dan wil ik echt iedereen bedanken wat mij betreft voor deze boeiende vakvergadering met alle discussies. En dan sluit ik hem en dan zie ik u, of niet, weer bij de RGW.